Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Als je dit zit te luisteren, is het weer zo'n aflevering die bijna nooit gebeurd was. We hadden wilde plannen met z'n vieren om tafel. Met iemand erbij die ik niet bij naam zal noemen, want dat zou de expose van de eeuw zijn. En wat denk je, corona?
Weer corona.
Had ik weer een backup oplossing, die had corona. Ja. Nog een backup oplossing, ja, die kon niet. En toen, ja, dan moeten we krijgen, maar...
Ja, je wordt gewoon, gewoon uit de kast getrokken hier.
Ja, precies. We zetten een oproep op Slack. Last minute, long shot. Misschien gaat het niet gebeuren, maar is er toevallig iemand in de buurt die wel kan komen babbelen?
En Krijn heeft toch geen leven, dus die zit in de groep.
Juist.
Daarom.
Maar wat is dit corona-ding waar jij het over hebt?
Ja, dus weet ik niet. Een griepje. Maar mensen doen er nog moeilijk over.
Ik dacht dat het afgelopen was. Corona bestaat niet.
Ja, ik had laatst dat hoesten. Ik had een beetje snotneus. Maar ik ging gewoon naar kantoor. Terwijl opeens allemaal collega's het ook. Super stom. Ik snap het. Een beetje een soort meme die spreidt onder de mensen.
Maar het gaat wel hard weer. Ik ken echt wel veel mensen nu weer die weer positief getest zijn. En ja, zo.
Die mensen zijn allemaal een week later gewoon weer...
De ergste, dat is, ik ken iemand die op vakantie is gegaan naar een land in de Balkan.
Niet nader te noemen land.
Niet nader te noemen land, in de Balkan. Kwam eraan, werd ziek, deed een test, heeft corona, zit nu in quarantaine in een land in de Balkan.
Ja, dat is wel kut. Dat is
ja, dat is wel een beetje dat je denkt van worst case scenario, zeg maar.
Ik ken iemand die ging naar de VS op vakantie. En die eerste dag in het hotel ook positief getest.
Ja, dat is.
Nou, dan feest. Moet je in principe in dat hotel blijven. Leuke vakantie.
Ja. Ja. Ik was laatst in de VS en daar was echt nog heel, zeker in de plekken waar dus de Navajo's en allemaal wonen. Daar is alles nog mondkapje en.
De wie wonen?
Ja. Native Americans.
Oh ja. Ah. Navajo's. Ja, ja.
Ja. Ja, ik weet niet helemaal precies.
Indianen.
Ja, nee, dat ja.
Nee, hey.
Oh, sorry, mijn excuses.
Nee, maar de Navajo. Bastianari, daar heeft een liedje over gemaakt. Dat is gewoon een van de vele tribes natuurlijk. Van
ja, dat is zo.
Native Americans, ja. Maar die zijn natuurlijk, die zullen niet massaal aan het...
Die zijn vaak niet gevaccineerd. Nee. En ze zijn sowieso, zijn er gewoon veel andere ziektes en zo. Dus.
Het zal niet de eerste keer zijn dat ze doodgaan aan onze...
Zolang als wij weten van die mensen, gaan ze dood aan onze ziektes.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... En...
Julian.
ik nam net een slokje.
Ja. Ja.
Goh. We praten vandaag met...
Lekker op elkaar ingespeeld deze avond. Dit wordt hem. Deze aflevering gaat de geschiedenisboeken in. Wie ben je ook weer?
Ik ben Floris.
Juist. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Krijn Soeteman. En Krijn was al 4 keer eerder te horen en bijna elk jaar in Met Nerds om tafel te gast. Dus welkom terug, Krijn.
Altijd gezellig.
Invallen en heel leuk dat je er bent.
En voor mijn nieuwe studio.
Je bent natuurlijk wetenschapsjournalist en je zit bovendien vuistdiep in het crypto-wereldje. Zo schreef je onder andere het boek Crypto voor Dummies. Daar hebben we al een aflevering over gemaakt. Maar nu, kersvers van de pers, crypto-encyclopedie. Een crypto-encyclopedie. Crypto-encyclopedie. Wat mist er nog in dat voor Dummies boek dat hier toch echt in moest staan?
Nou, dit is wat. Dit is eigenlijk een soort van offline Wikipedia. Dus ja. Zo gaat het dan. En uiteindelijk is het gewoon... natuurlijk als je in het Nederlands taalgebied zoekt naar crypto dingen, dan zijn er heel wat uitlegplekken. Maar uiteindelijk is het soms een beetje lastig om te weten van wat allemaal wel of niet klopt. En het moet ook een beetje... Ja, het moet natuurlijk gewoon kort uitgelegd zijn. Je hebt eigenlijk maximaal 1 pagina per lemma maximaal. En dan een beetje kort en bondig. En als je het echt allemaal helemaal diep in wil duiken, ja, dan kun je net zo goed een studie gaan doen. Ik bedoel, er zijn genoeg lemma's waar je een boek over kunt schrijven natuurlijk.
Heb je er niet inmiddels een beetje genoeg van? Want we zijn erachter dat Bitcoin de planeet naar de knop aan het helpen is. Alle crypto's zijn gekelderd alsof het niks is. En ja, iedereen is er een beetje op uitgekeken. Waarom nu nog dat boek?
Juist. Het is wel het moment om je misschien eens een keer erin te verdiepen. En te leren hoe en wat.
Wordt tijd, hè? Dat want, we er een keer...
Ik moet zeggen dat eigenlijk meestal mensen vragen alleen natuurlijk om geld. En dat heb ik natuurlijk zelf ook al gemerkt. Maar als je iets wil schrijven, dan zeggen ze... Ja, maar kun je niet iets schrijven over die miljonairs? Of de juist tegenovergestelde. Moet altijd...
De crypto-miljonairs.
De cryptonairs of de crypto-verliezers. Maar als het dan gaat om zeg maar privacy problemen of regelgeving of saaie dingen van Europa. Het is allemaal niet saai, maar het is allemaal hele... Het zijn allemaal, dat is niet juicy genoeg blijkbaar voor onze Juice Channel kranten.
Maar wat je net zit uit te leggen is dat het eigenlijk nu tijd wordt om er iets van te leren voor een grotere groep mensen. En ik heb zoiets van, het is toch al best wel mainstream. Zo'n encyclopedie, die is over 5 jaar over datum.
Het voordeel is wel, zeg maar, eigenlijk alles wat erin staat. En kijk bijvoorbeeld ook bij Bitcoin en zo, dat verandert eigenlijk niet zoveel. Er wordt misschien eens iets toegevoegd. Maar uiteindelijk, ja, kijk, de basis staat en die gaat niet veranderen. Althans, niet heel snel. Dus en voordat je dan dit boek zou moeten aanpassen, dan wil je wel een hele tijd verder. Hmm. Dus, denk ik.
Ja, je hoger toevoegingen, lijkt mij.
Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die je gaat doen. Want je kunt het ook online raadplegen. Maar dat is, dan heb je geen mooi boekje eromheen. En het is, ja, ik denk dat zo'n boek ook, het ziet er mooi uit en het staat leuk in de kast en dat soort dingen. Je kunt er gewoon eens lekker doorheen bladeren. Het zijn natuurlijk wel lemma's, maar het is wel gewoon leesbaar geschreven, hoop ik.
Wat zeg
ik over mezelf?
Het is een encyclopedie, dus je gaat ervan uit dat zeg maar alles erin staat. Maar had je een specifieke missie toen je aan dit boek begon? Als in, wat was het doel dat dit boek in ieder geval moet bereiken?
Eigenlijk allemaal terminologie uitleggen op een manier dat het begrijpelijk is in een paar woorden. Maar het grappige van encyclopedisch werk is natuurlijk dat je kunt niet nog eens eventjes 100 woorden nemen om een moeilijk woord uit te leggen in je lemma. Dus dan moet je een nieuw lemma maken met het andere moeilijke woord.
Wat is een lemma? Is dat een soort...
Dat is een lemming, maar dan een vrouwelijke vorm.
Oh ja. Oké.
Okay. Nee, dat is een dilemma zonder die.
Ja. Dat is zo'n stukje in...
Nee, verlos ons, wat is het?
Dat is gewoon een pagina op Wikipedia. Is eigenlijk.
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, dat zijn lemma's.
Dat je de A van antiloop uit de kast haalt. Uit je encyclopedie. En dan ga je alles leren over de antiloop. En die antiloop is dan een lemma.
Ja, ik heb vroeger als kind wel eens van die grote encyclopedie. Dan hadden mensen dat...
Ja, ik had die hele winkelpins. Die bruine met van die gouden lettertjes op de boekenkaft.
En dan kwamen mensen bij langs toch, zeg maar. Die kwamen dat verkopen aan de deur. En zo heb ik nu mogelijk Donald Duck in mijn hoofd.
Ja, zo oud ben ik dan niet. Maar we hadden inderdaad wel
ik ken dat fenomeen wel.
Jawel, ja. Maar ik ken het meer van omdat ik het ken, niet omdat ik het heb meegemaakt. Ik heb volgens mij nooit zo'n dude aan de deur gehad.
Ik kan me ook niet persoonlijk herinneren. Maar wat ik net zei, ik denk dat ik Donald Ducks uit de jaren 80, 90 door elkaar gooi met mijn herinneringen van die...
Ja, we hadden inderdaad echt zo'n wat was het, 23-delig boekenset of zo. Ik vond het heel erg leuk om gewoon af en toe random eentje uit de kast te pakken. En dan gewoon de eerste pagina. Dat is niet waar. De 10e pagina. Weet je, het eerste die zijn stom. En dan ineens lees je iets leuk. Dan denk je, nou, ga je dat lezen. En dan heb je dat gelezen. En dan ga je weer voetballen. Maar dat
gebruik je
ook wel leuk.
Gebruik je nog als fysieke woordenboeken?
Nee. In godsnaam.
Google.
Ja. Ik kan tegen Siri praten. En dat is een van de weinige dingen die ze beter kan dan... Het fysieke altijd.
Ik zal nooit gaan onthouden op waar in het woorden creëren de puntjes precies moeten. Maar Google weet dat altijd.
Huh?
Creëren?
Ja, weet niet. Ja, gewoon dit is de middelste. Maar
ideeën, dat soort
woorden. Maar op de een of andere manier dan ga ik het opschrijven. En dan denk ik, maken.
Maar je kunt het toch gewoon fout typen op spatie duwen. En dan komt er een rood kringeltje of niet.
Maar ik gebruik meestal een woordenboek als ik
bijvoorbeeld aan waar je aan het lezen schrijven bent.
Als ik bijvoorbeeld een boek aan het lezen ben. En dat wil ik gewoon rustig doen zonder dat ik afgeleid word. Want als ik mijn telefoon pak om iets op te zoeken, dan zie ik dat daar een berichtje is. En dan ga ik dat bekijken. En voor je het weet ben ik een half uur verder. Shit, ik was met een boek bezig.
Ja,
dus dat is een beetje de reden dat ik toch nog offline fysieke woordenboeken wel prettig vind.
Hmm. Ik weet me nog van de vorige keer te herinneren dat jij toen crypto voor dummies aan het schrijven was. En toen ging je ons vertellen dat je jezelf toen hebt opgesloten op een eiland.
Ja.
Net zolang tot het boek af was.
Klopt.
Had je nu een ander schrijfproces? Want je was daar niet alleen maar positief over toen.
Het schrijfproces nu was sowieso was het hele idee anders. Het was natuurlijk, kijk, als je een lopend boek moet schrijven met een lopend verhaal, dan moet je het hele verhaal op elkaar afstemmen. En hierbij kun je gewoon denken van, ik ga een lemma schrijven. Ik ga gewoon per stuk een A4'tje schrijven over één onderwerpje. En dan doe ik het volgende. Dus het is wat makkelijker in te delen. En we wilden ook eerst in eerste instantie natuurlijk voor de kerstdagen uitbrengen, maar er waren papiertekorten en allemaal dat soort dingen. Dus toen werd het februari en ineens, toen waren er nog wat problemen in de wereld en dan werd het dus pas juni.
Maar wel strak voor de zomervakantie, voor de kinderen.
Dus iedereen kan nu lekker lezen en even inlezen. Hè?
Maar ik blijf me dat toch afvragen, want ik persoonlijk, misschien ben ik de enige, maar ben wel een beetje crypto-moe. Zowel het voorkamp als het tegenkamp is gaan het ingraven. Terwijl er eigenlijk op technisch gebied niet zoveel leuks gebeurt. Dat ik zie in ieder geval. De NFT-markt is naar de kloten. De crypto's zijn maar de helft waard van wat ze ooit waren. En ja, ondertussen is iedereen er een beetje klaar mee. Herken je dat of ben ik...
Ik herken wel dat ik het jammer vind dat alles wordt zo snel zo'n hype. Mm-hmm. En als het dan hype is, dan vind ik er eigenlijk geen donder meer aan. En nu komt het moment weer dat er weer geklooid en gerotzooid gaat worden. En echt daadwerkelijk goede dingen ontwikkeld gaan worden. En ja, dan komt er wel weer een volgende hype of zo.
Maar ik begrijp wel wat Randall zegt. Ja, want het zit nu al echt in een dipje.
Crypto winter.
En je merkt het inderdaad aan de media dat de kritische verhalen over crypto zijn momenteel heel, heel hot. Een goed voorbeeld daarvan.
Maar wat is kritisch? Dat is de grote
vraag. De Athletic, een sportmedium, vrij vooraanstaand sportmedium ook wel. Hun Britse tak, die heeft dus een artikel geschreven over alle crypto-plannen die dus de voetbalclubs uit de Premier League in Engeland hebben gehad. En hoeveel geld daar verdampt is. Dus vaak uit de portemonnees van hun eigen fans. Ja. Ja, het is natuurlijk snoeihard artikel gewonnen. Maar
ik ook helemaal terecht, hè? Dat vind ik helemaal terecht.
Nee, maar je merkt wel dat iedereen klikt. Ik zag het ook voorbij komen te aan. En ergens kan het me ook heel weinig schelen. Maar toch even kijken hoe dat dan gegaan is. En iedereen springt nu op de anti-hype eigenlijk.
Tuurlijk. Maar aan de andere kant ben ik nog steeds met een groep bezig. Een soort van simpel klein DAO'tje. Dat is een decentrale autonome organisatie. Waarmee we bier brouwen. En eigenlijk is het super simpel. Je hebt een token waarmee je een soort van mede-eigenaar bent van dat bier als het ware, van dat recept en al dat soort dingen. En je kunt vanuit die DAO ook wat geld lenen om eventueel bier te brouwen. Maar je moet het wel weer terugstorten natuurlijk.
Ook weer dingen, dat kan allemaal ook zonder blockchain.
Nee, maar dat klopt.
Okay.
Tuurlijk. Maar dat is, maar weet je, het leuke is, je moet er een beetje, als je er niet mee experimenteert. Maar soms is iedereen denkt de hele tijd van, oh, we gaan een nieuwe Facebook achter iets worden. Dus alles moet groot en meeslepend en direct honderden miljoenen erin. Terwijl ik geloof helemaal niet dat daar nieuwe ideeën vandaan komen. Dus we zijn met zo'n klein groepje bij aan het rotzooien. We hebben al meer projectjes gedaan. En sommige dat lukt en sommige lukt niks mee. En sommige zijn gewoon... En dan kom je erachter van doe lekker iets anders. En ik denk dat je dat zo een beetje moet doen. En bijvoorbeeld met dat bier is toch een soort van eigenaarschap. Maar dan is zo'n NFT is veel meer een soort van... Ja, dat heeft niet zoveel te... Dat die prijs daarvan is niet zo relevant. Het is gewoon dat je met elkaar samen daarmee een soort van stemrecht hebt. Je kunt samen dingen verzinnen. En stemrecht is natuurlijk vaak heel onhandig. Maar je kunt met dat soort systemen, omdat het heel duur kan zijn, maar je kunt het ook op andere manieren oplossen. Dus het is gewoon een beetje zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen die online handiger zijn dan wat je nu zou kunnen met bestaande systemen. En dat is volgens mij steeds, moet je terug naar het idee van waarom zou je dit toepassen? Dit pas je toe omdat je online dingen wil gaan doen die met bestaande structuren ook wel kunnen, maar gewoon... Het maakt het stroef en onhandig. En vooral het vertrouwen online is natuurlijk per definitie anders. En jij kunt vertrouwen dat ik in die DAO zit en dat ik die token heb, omdat ik dat kan ondertekenen en daarmee kan ik bewijzen dat ik iets, ja, dat ik dus dat ik die eigenaar ben zonder dat ik ingewikkelde dingen hoef te doen met een paspoort tonen, met mijn hoofd op een video, weet ik wat allemaal, verzimmer iets leuks.
Dus maar goed, dan ga je het op een gegeven moment gaat er eentje overlijden en dan moeten die
NFT's
geërfd worden door iemand.
Ik denk inmiddels ben ik ook dat ik denk dat je überhaupt helemaal geen blockchains meer nodig hebt voor heel veel identifiers. En dat kun je allemaal doen met keylog files. Maar goed, dat is wel dingen waar ik nog even dieper in moet duiken voor ik dat goed kan uitleggen. Maar ik denk dat je de systemen zo simpel mogelijk moet hebben. En dan kun je gewoon...
Wat dan mooi dat blockchain voordat het echt doorgebroken is, straks eigenlijk al per voorbaat obsoliet is.
Ja, ik zie liever iets obsoliet worden. Beter een halve gekeerd dan een hele gedwaald is het.
Wauw, dat is wel verstandig.
Deze man.
Maar even, je hebt dat boek geschreven en ik ben nog steeds niet helemaal achter. Wat was nou het gat in de markt dat je hiermee hebt willen vullen? Want mijn gevoel zegt me dat Bert Slachter en hoe heet zijn broer ook weer, die hebben samen een boek geschreven. Peter. Mijn excuses.
Gewoon vooral een gat in zijn portemonnee dat die graag wilde vullen.
De cryptovaluta voor dummies heb je zelf al geschreven. Je hebt die beginnen met Bitcoin podcast en een Bitcoin wiki in Nederland die goed gevuld is. Er is van alles.
Ja, maar ik merkte elke dag nog steeds dat er zoveel mensen zijn die echt geen idee hebben. En die zoeken gewoon die zoeken vaak gewoon toch net een iets andere platform om dingen op te lezen of dingen op te volgen. Mm-hmm. Dan wat wij denken dat allemaal zo logisch is. En ik denk dat Kijk, wat ik net zei over... Ik denk dat het grootste van de blockchains over boord kan. Lijkt me een hartstikke goed idee. Want de meeste hebben zijn gewoon geld bouwmachines voor een klein select groepje. Maar ik denk wel dat Bitcoin zeg maar in de wereld een nuttige plek kan hebben. Maar dan moet je wel heel veel kennis hebben die wat veel verder gaat dan wat in zo'n boek kan staan. Om daar goed mee om te kunnen gaan. Want bijvoorbeeld als je dan hebt over energiegebruik. Ik vind het niet slecht om energie te gebruiken. Maar ik ben wel van de groep die denkt, dan moet je wel de energie gebruiken van, ik denk dat het nuttig is om die te gebruiken.
Ja, dat zou mijn laatste vraag zijn over dit onderwerp. Wat de meeste gehoorde kritiek is toch wel de blockchain van Bitcoin als geheel gebruikt nu meer energie dan een middengroot land.
De grap is, je kunt extreem goed meten. En dat zorgt ervoor dat je dus heel goed kunt zien hoe ver het precies is. Maar omdat je het zo goed kunt weten, kun je ook heel goed stellen van... ik kan me voorstellen dat je een toekomst hebt waarbij er, bij duurzame bronnen is vaak energie te veel. Bijvoorbeeld zoals hier in Nederland heb je dat in Zeeland, vooral met zon en wind, wat daar te veel wordt opgewekt. Daarmee kun je natuurlijk gewoon heel makkelijk allemaal systemen maken. Dat je gewoon dat aan uitstipt.
Waarom is dat grappig?
Het is de mooiste manier om aan te duiden dat het ergens eigenlijk altijd waait. Ja, dan wordt hier te veel opgewekt.
Ja. Nou ja, kijk, het is andersom natuurlijk zo dat de mensen die bitcoins minen, die willen dat gewoon op vol vermogen zo snel mogelijk.
Ja, ja.
Blijf mij geld geven. En dan gaan zij zich niet bekommeren om, oh wacht, het is iets te windstil om rijk te worden.
Ja, maar kijk, omdat die miners kun je dus echt in seconden aan- en uitzetten. En alle andere systemen, je kunt ook zeggen van, je kunt er een waterstoffabriek naast zetten voor het surplus. Maar ja, zo'n waterstoffabriek, voordat dat af is, dan ben je wel een tijdje verder. Dus... dan zet je bij wijze van spreken in die 5 jaar ertussen, dan gooi je er een zootje Bitcoin-miners neer. Weet je, je kunt daar gewoon heel creatief mee omgaan. En ik denk eigenlijk moet je het probleem aanpakken. Het probleem is CO2. En als wij vinden dat CO2 het probleem is, waar ik van overtuigd ben,
goh,
dan moet je CO2 aangepakken en moet je CO2 gaan beprijzen. Maar als je dat echt gaat doen, dan gaat niemand meer auto gaan rijden. En gaat niemand meer vliegen. Gaat niemand meer iets doen. En wordt iedereen heel chagrijnig.
Nou, benzine is nu zo duur en mensen rijden nog steeds. Dus ik ben daar niet heilig van overtuigd.
Nee, oké. Maar dat is wat ik denk. Ja. Wat dat zou nut hebben. Maar goed, dan pak je eigenlijk heel veel problemen. Alleen het is natuurlijk voor heel veel mensen heel makkelijk om Bitcoin als kop van jut te pakken.
Dus mijn,
is namelijk lekker, kun je lekker in wrijven en zit er allemaal.
Het idee beklijft mij ook een beetje. Van ja, oké, Bitcoin gebruikt vreselijk veel energie. En als proof of stake een beetje stand houdt, dan kan het dus veel efficiënter. Aan de andere kant, het opwekken van energie is intrinsiek oneindig, zeg maar. Einstein kwam er al achter dat energie massa kan worden en andersom. Ja. Dus... ja, energie is in principe nooit op. Alleen, we wekken het niet zo handig op. Dan moeten we eigenlijk meer kerncentrales bouwen. Oké, goed.
Heb je nu een tune of zo?
Maar zijn de mensen dan ook boos dan op mensen die nog steeds minen? Zo van, dat moet je niet meer doen? Want mijn tax moet je dan hebben.
De knee-jerk reactie die ik altijd heb als het over Bitcoin gaat, ja.
Ja, maar je weet wel wat er dan gaat gebeuren als we dat doen.
Nou?
Ja, dan staan er straks allemaal Bitcoin-miners met hun rigs op de snelwegen de boel te blokkeren.
Maar dat werkt alleen maar als je het aan een tractor vastbindt.
Ja, maar Bitcoin-miners zijn allemaal van die flassige nerds met zo'n snorretje en een bril die bijna nooit buiten komen. Dus die gaat de politie wel hackers, arresteren.
Die hoeven helemaal niet zelf naar die snelweg. Die zetten gewoon alle bruggen open in Nederland.
Dat is nog handig.
Ja.
Ja.
Alle stoplichten op groen.
Ja, eindelijk.
Ja, ik heb wel een probleem, hoor.
Ik heb een vraag. Is hier iemand in de zaal die ook... religieus, net als ik, Reply All heeft gevolgd. Al die jaren dat de podcast...
Nein, man.
Al een tijdje niet meer.
Dan is dat heel jammer voor de luisteraar.
Nou, doe jij een monoloog.
Ja, want...
er even een sexy muziekje onder.
Ja, ik heb een aantal jaar geleden als soort van podcast fanatiekeling, gewoon fan. Ik denk dat het 8-7 jaar terug is, dat idee. Geluisterd naar de Startup podcast. En dat was een podcast over hoe het bedrijf Gimlet uiteindelijk is ontstaan. En het bedrijf Gimlet is... die hebben een heleboel goede podcasts gemaakt, waaronder Reply All. En die zijn uiteindelijk verkocht aan Spotify. En dat was eigenlijk ook de eerste uitgeverij die zelf podcasts maakte, die zijn verkocht aan zo'n groot medium als Spotify. En Reply All was altijd een beetje hun paradepaardje. Mm-hmm. Het waren twee oprichters, PJ Vogt en Alex Goldman, die gingen samen op zoek naar verhalen op het internet. Daarom heet het ook Reply All. En ja, ik was daar echt wel fan van. Die mensen die hebben een paar honderd afleveringen gemaakt. En die hebben uiteindelijk een reportage willen maken over hoe heet die... dat bedrijf ook weer in de vest, die recensent van restaurants.
Een soort Michelin.
Het is wel een heel slecht verhaal dat ik daar nu even niet op kom.
Ja, toch?
Ja, Jelp, denk ik.
Jelp.
Nee. Maakt ook even niet uit.
Restaurants.
Ja, nee.
Google.
Worst voorbereid verhaal ever. Maar in ieder geval, wat er dus gebeurde, was dat zij een eigen... hun verhaal was een beetje dat op de redactie van die uitgeverij... een beetje haantjesgedrag was. Mensen niet juist behandeld werden. Mensen van kleur.
Open
nooit
table?
Oké,
dan ga ik gewoon doorgoogelen. Ga verder met je verhaal.
Nooit echt kansen kregen. Een soort toxische sfeer heerste. En dat verhaal was eigenlijk 4 afleveringen gepland. Ze waren op een gegeven moment op de helft, aflevering 2. Toen de verhalen naar buiten kwamen van hun eigen redactie. En dat het daar toch ook niet lekker aan toe ging. Dat Gimlet op een gegeven moment... hoge bomen tot in de hemel. En er waren wat werknemers die dachten... nou, laten we samen een vakbond beginnen. Nou, in Nederland is dat een ding, maar in de VS is dat een nog veel groter ding. En toen heeft met name PJ Vogt zich daar in eerste instantie best wel tegen verzet. Hij had aandelen en hij vond het allemaal niet zo nodig. Dus wat gebeurde er nou? Reply All, die kreeg eigenlijk vanuit de buitenwereld heel erg op een kloot. Jongens, jullie zijn nu een bedrijf op de hak aan het nemen dat het allemaal niet zo netjes doet. Vervolgens blijken dit soort verhalen voor jullie eigen redactie ook te gelden. Toen heeft een van die oprichters van die podcast dus zelf de benen genomen. En toen is voor hem in de plaats Emmanuel Zocchi gekomen. En die heeft eigenlijk de boel niet kunnen redden. Er zijn nog een aantal afleveringen geweest... en uiteindelijk hebben ze de handdoek in de ring gegooid.
Dat was er geen reden
en
aan.
De reden dat ik hier toch een klein momentje voor wil nemen... is omdat het echt een van de beste podcasts was, vind ik... die er na 7 jaar nu mee stopt. Die ook niet meer bestaat. En in de afscheidsaflevering... gaan ze nog een beetje door hun eigen oeuvre heen... en proberen ze een plekje te geven hoe ze zelf tegenover dat afscheid staan. En ik merkte dat het me best wel wat deed. En toen had ik ook het gevoel van... dit is wel wat ik zo waardeer aan podcasts. Dat je... Ik heb er veel meer gevoelens bij. Als ik een goede film kijk, mooi. Als ik een leuke serie volg, tof. Maar de feels...
Je had geen gevoelens bij Endgame?
Jawel, oké. Maar
op een enkele
ik heb wel meer gevoelens dan dat gehad bij menig podcast. En een van de afleveringen van Reply All die ik toch even een shout-out zou willen geven. En dat is dan misschien mijn eerste tip. Het is een aflevering 102 en 103 en die heette Long Distance. En dat is een goed voorbeeld van hoe ver zo'n verhaal kon gaan bij hen. Want op een gegeven moment gaat Alex Goldman, die krijgt zo'n mailtje van... je computer is gehackt, je moet ons even bellen en dan kunnen wij jou... helpen om die computer te fixen. Dat is de ouderwetse scam natuurlijk. En dat wist hij ook wel. Dus hij belt dat nummer. En hij krijgt zo'n Indiaanse callcenter medewerker aan de telefoon. Big surprise. En hij denkt, wat nou als ik erin meega? Wat nou als ik dat toeltje gewoon installeer? Wat nou als ik gewoon probeer te onderzoeken hoe die scam nou precies werkt? Nou, ik wil niet te veel spoilen, maar lang verhaal kort. Hij is uiteindelijk inderdaad naar India gevlogen. Om die personen daar echt te achterhalen en ze echt te confronteren. En dan komt hij er een beetje achter hoe de bedrijfsstructuur werkt. Dat er Indiaanse verslaggevers ook bezig waren met dat soort verhalen. En gewoon een momentje in de tijd voor mij. Die afleveringen die dan zo... Dat budget krijg je in Nederland niet. Om
hoeveel budget zit er dan achter?
Wat zeg je?
Hoeveel budget zit er dan achter zo'n aflevering, denk je?
Dat denk ik niet dat ze dat openbaar hebben gemaakt. Maar in ieder geval vliegtickets en maanden werk. Ja, dus, meerdere mensen. Ja. Ja.
Dus een lot, zeg maar. Mm-hmm.
Ja, dus ik weet niet. Ik vond het op zijn plek om daar eventjes bij stil te staan, mensen.
Dat is grappig, want het is natuurlijk wel een hele bekende. En ik heb hem vroeger wel eens geluisterd, maar het is erg lang geleden. Zag ik net in mijn podcast-app Antenna Pod. Open source natuurlijk, en daar ben ik van. Maar... Of heb ik nu per ongeluk iets geshoutout? Oeh, dat gaat helemaal mis. Nee,
hoor, doe gewoon je ding.
Maar dus,
bon appetit was het.
Je mag alles shoutouten wat je wil voor de duidelijkheid.
Ja. Okay. Hey, bon appetit. Ze hebben dat bon appetit. En dat
dat is dat één ding in hem. Jou.
Juist, ja. Dat was waar het over ging. Sorry, Krijn. Ik
was net midden in een shoutout.
Ja, ga door. Nog een keer.
Shout-out. Ik had het gewoon over mijn favoriete podcast-appje.
Welke was dat?
Antennapod.
Antennapod.
Het is gewoon een open source dingetje op Android, uiteraard.
Hippie.
Enorm hippie. Ja.
Hey, Jurian.
Ja?
Ik zag ook dat er recent iemand was die heeft uitgerekend hoeveel geld je uit moest geven om in... Hoe heet het ook weer? Diablo...
Immortals?
Dat telefoonspelletje waar je Diablo gaat spelen van Blizzard. Een volledige gear bij elkaar te sprokkelen. En dat is $110.000.
Het is te geef.
Het is te geef, ja.
Nee, ja, dat heb ik inderdaad ook gelezen. Ik moet wel zeggen, volgens mij zijn er daarna nog wel wat aanpassingen geweest aan de balans in die dingen. Dus ik weet niet zeker of dat nog steeds zo is. En het is ook, dan heb je volgens mij alles max. Dan, als je alle soorten characters wil maxen, volgens mij heb je dan over $110.000. Ik weet niet of dat één kerk was. Niet dat dat goed praat, want het is smerig veel geld. En zelfs als ze het factor 9 verkleinen, dan is het nog steeds veel te veel geld.
Maar stomme vraag. Diablo ken ik eigenlijk niet. Het lijkt een beetje World of Warcraft of zo. Want dat,
Nee, het is een role-playing game die je eventueel in co-op kunt spelen. Dat is wel de leukste manier om het te doen. Het heeft een top-down view, waardoor je... Ja, van je kijkt van bovenaf, hè, dat is een top-down. Je rent door allerlei dungeons heen die volgens mij random gegenereerd worden allemaal.
Dat is het staple.
Ja, waardoor je hem dus vaker kunt spelen, want je komt steeds andere... Wel dezelfde vijanden, maar nooit dezelfde vijanden op exact dezelfde plek. Altijd een beetje andere opbouw. En tenminste, zo waren alle Diablo's tot hier. En deze werkt ook zo, behalve dan dat je er... Ja, wil je echt een woordje meespreken en echt jouw personage goed kunnen levelen, dan zal je er geld tegenaan moeten gaan gooien. Zo lijkt het in ieder geval. Ik ken mensen die dit spelen. En die dus ook zeggen van, nou, ik heb hier gewoon een hele goede tijd mee. Ik vind het helemaal niet erg dat mijn character helemaal niet maxed out is of dat nooit gaat worden. Maar ik vind het gewoon leuk om Diablo te spelen. En dit is een nieuw Diablo-avontuur en ik speel dat gewoon. Ja, dat kan.
Toch grappig hoe dat werkt, hè? Dat je zeg maar, sommige games zijn super bekend, maar dat iedereen toch vaak wel in een bepaalde richting blijft. En dat je niet, je kunt ook eigenlijk niet alles spelen natuurlijk. Ja, sommige mensen misschien wel.
Nee, maar er zijn dingen die, er zijn natuurlijk dingen die je altijd wel meer of minder zullen aantrekken.
Ja. Ja, wat mij hierin minder aantrekt, is dat Diablo toch wel een soort van legendarische naam is in de gamingwereld. Hè? Ja. En dit bedoezelt voor mij de merknaam een beetje. En dat is gewoon, dat vind ik gewoon jammer. Dit had, in mijn hoofd heeft Diablo dit niet nodig. Maar in het hoofd van de financieel verantwoordelijke bij Activision, tegenwoordig is dat natuurlijk gewoon Microsoft, heeft Diablo dit wel nodig, want meer geld. Dus het sign of the times, denk ik vooral. Ik denk dat we zeker niet moeten denken dat er een gaming brand is dat dit niet online verkoop zal willen doen. Vervelend. Ja. Maar ja, de whales zullen er vast zoveel geld tegenaan gaan gooien en alles maxen. En dan screenshots posten dat ze inderdaad gemaxed zijn. En dan zegt iedereen, oh, moet je kijken, hij heeft een ton eraan uitgegeven.
Maar je hebt dus wellicht, dit zou ik eigenlijk moeten weten, maar in de Tweakers podcast alle in geur en kleuren behandeld. Maar wat mij wel opvalt is dat, zoals in elke branche, alle game studio's elkaar aan het opkopen zijn. En op een gegeven moment blijft er nog maar een handjevol over. En ik heb het idee dat, zoals het in elke branche is, het hier eigenlijk best wel kwaad doet ook. Games worden niet meer zo geliefd als vroeger, op een uitzondering na. Ze worden allemaal beticht van geldwolven. Er zijn hele Reddit-communities die zeggen, nooit een game pre-orderen.
Het ligt er een beetje aan, want je hebt het nu over een tijdperk dat jij zelf die games aan het liefhebben was.
Ja.
En jij zegt, dat doe ik niet meer. Maar de 13-jarige Randall kijkt op dezelfde manier naar games als iemand die nu 13 is en die Fortnite aan het spelen is. Elke dag met zijn vrienden 4 uur lang. Of however long. Dat is eenzelfde. Zij vinden in wat wij een verwerpelijk systeem vinden. En wij zien al die haken en ogen. We denken van gadverdamme, dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik wil gewoon naar mijn plaatselijke gameboer en voor ik weet niet hoeveel geld een doosje kopen. En als het even kan, een special edition. En dan ga ik naar huis en dan maak ik het open. En ruikt het naar plastic en naar verse game. En dan stop ik in mijn console. En dan ga ik dat spelen. En dan heb ik nooit te maken met downloadables of extra aankopen. Dan wil ik het gewoon spelen. En dan is het gewoon awesome. En nou ja, goed, dan droom ik erover. En dan roep ik zelf dat het de beste game ooit uit. En dan is dat mijn gamejeugd. En dat is jouw gamejeugd.
Ja, dat doet me trouwens denken aan een andere podcast die ik op zich met veel plezier heb geluisterd in de coronaperiode. The Anthropocene Reviewed.
Ja.
Ja. Maar die hadden, ja, is niet alles. Sommige zijn zo. Maar een aantal daarvan. En eentje ging op een gegeven moment over Tetris. Over de oude Tetris op de Game Boy. Ja, die had ik dus natuurlijk nog. En die heb ik weer gepakt. En ik ben weer een beetje Tetris-hoek de laatste tijd. Het is een bizar spelletje.
Oh man, ik heb zoveel getetris dat als ik in bed lag, dat ik die blokjes nog zag komen.
Ja. Dus
als je het inderdaad over...
Dat kan ik nog steeds wel. Zeker als ik een grote game in korte tijd moet reviewen. Nou, dan tik ik soms de 12 tot 14 speluren per dag aan. Maar dan gaat het wel, dan gaat het gewoon door in mijn hoofd, hoor. Ik heb Red Dead Redemption op allerlei verschillende manieren beleefd toen die net uitkwam.
Ah, dat vind ik wel lekker, hoor.
Ik heb nu... Ja, dan ga ik hem maar niet tippen. Ik heb nu de Tallneck van Lego.
Nice, die heb ik ook.
Ik vind hem echt super vet.
Tolnek. Oh, die...
Die giraf en een vliegende schotel op zijn hoofd.
Ja, ja, precies. Van hoe heet die game ook weer? Horizon. Ja, ja.
Echt?
Dat is waar je... Het is eigenlijk de Ubisoft-toren, maar dan van dat spel. Als je daarop klimt, dan zie je de stukken
van Injustice,
de
dat je, ja, je nu wordt...
Maar, ja.
Wat zeg je dan?
Ja, nee, het is gewoon... Ik weet niet. Ik vind Horizon... je hebt wel gelijk, maar...
Waarin? Ik heb alleen maar gezegd dat het dat beest uit Horizon is. Dat is toch zo?
Ja, maar nee, de toren,
vergeleken met...
De torens van Ubisoft,
ja,
is zeg maar... staan een beetje... Hoe zeg je dat? Zijn een beetje de posterboy voor... Ja, herhalend game design, ja, waar heel, ja, veel mensen zich aan schuldig maken. Dus omdat dan... Ja, dat is gewoon net zoals die... Dan is het een beetje... Horizon is in mijn optiek op een bepaalde andere game... na de beste game van dit jaar. Dus...
Luister, als jij in Horizon een stuk van de map wil unlocken... dan moet je in zo'n tolnek klimmen.
Is niet zomaar recht toe, recht aan.
Nee, hoeft niet.
Je moet er uiteindelijk wel op zien te komen, maar meestal niet klimmen.
Ja, maar het hoeft niet om een deel van je map te unlocken.
Nou ja, om meer informatie van dat... Je kan er gewoon naartoe lopen en dan lukt het ook. Maar als je die tolnek overneemt, dan wordt je map gevuld met allerlei informatie over waar beesten zijn.
Dat is precies wat torens in Ubisoft games doen.
Ja, daar heeft hij al gelijk in. Maar door de vergelijking
is geen waardeoordeel. Dat is gewoon wat...
Ik ben nu de hele serietitel kwijt, maar wat speelde ik vroeger heel veel? Oh, Assassin's Creed. Ja. Die heeft van die viewpoints, dat bedoel je.
Ja, ja, daarboven dat je naar boven moet klimmen. Ja. En dan,
dat heeft Watch Dogs ook. En Far Cry ook. Alle Ubisoft games hebben dat.
Dat is wel heel vet.
Dat is wel heel vet.
En doe je zo ploep in een hooibaaltje.
Ja. Dus wereldwijd springen nu mensen van kerktorens in hooibalen.
Ja. Ja.
En het gaat altijd goed.
Daarom loop ik ook nooit tussen een gebouw en een hooibaal door. Nee,
moet je gewoon niet doen.
Dat is net zoals onder een ladder doorlopen. Is onverstandig.
Ja. Ik loop liever onder een ladder door dan
bij
daar.
Je nek zo flop en ermee weg.
Ja, levensgevaarlijk.
Maar,
je hebt het al nek Lego gekocht.
Ja. Ja, dat was de moraal van het verhaal.
Ja, ik heb die nieuwe... Hij is dus niet van Zero Dawn, maar van de opvolger.
Forbidden West.
Ja, die heb ik nog niet gespeeld. Maar ik heb wel...
Een hele goede game.
Ik heb wel de tolmerk.
Maar is het zo? Want ik dacht iets op het spoor te zijn. De game studios worden steeds groter. De AAA-titels duurder. En dan hebben ze ook nog eens DLC waar je de pest aan betaalt. En iedereen heeft het steeds meer over indie games die steeds beter worden. Wordt de afstand groter tussen groot en klein?
Ja, de top wordt dunner. Kijk, als we over zo'n megalomaan project als Horizon praten, dan noemen we dat AAA games. En daar heb je er gewoon minder van tegenwoordig. Vroeger zat mijn volledige kalender het hele jaar door vol met AAA games. En dat is niet meer zo. Het zijn games as a service die gewoon lang blijven doorlopen. Je Fortnites, je Warzones, dat soort dingen. Inderdaad, een booming indie scene. Omdat daar nog wel de ruimte is inderdaad om gewoon... Ja, dat klinkt heel kut om het zo te zeggen, maar te maken wat je zelf leuk vindt om te maken. Kijk, je kan je bent een gameontwikkelaar en je wil misschien wel heel graag ooit een keer bij, I don't know, Blizzard, Bioware, noem het. Ja, de realiteit is dat als je een beetje low level bent, ja, dan dat is een productiemachine natuurlijk. Want die teams zijn veel te groot om ieder zijn eigen visie te laten najagen. Dus als jij een bepaalde idee hebt bij een game, dan kun je beter kijken of je in een kleiner team iets kan gaan maken waar je... Ja, gewoon waar jij je visie kwijt kan. Waarmee je misschien ook wel een beetje naam kunt maken voor jezelf. Om dan in een wat hogere functie bij een Blizzard binnen te kunnen komen. Maar zeker, daar komen heel veel toffe dingen vandaan. En ik heb godzijdank... eigenlijk geluk bij een ongeluk is dat doordat er nu minder AAA games zijn... heb ik in mijn werk tijd om wat meer naar de wat kleinere games te kijken. Nog steeds niet zoveel als ik zou willen, maar...
Is er onlangs iets geweest waarvan je denkt van... Ja, dat was gewoon echt super vet qua... indie game waarvan je het niet had, zeg maar, waarvan je nieuw.
Ja, nou ja,
het voelt anders dan.
Nou, dat valt wel mee, omdat ik qua kleine games ook dan nog steeds wel redelijk grote games vergeleken met echte indies. Maar dat is ook wel interessant, want jij zegt, is er een interessante indie game? De term indie is heel lastig tegenwoordig. Want er zijn bijvoorbeeld games die wij spelen en voelen eigenlijk als een indie. Maar die zijn dan bijvoorbeeld onderdeel van EA's... ik weet even niet meer hoe het heet, maar die hebben zo'n partnership project... waarbij zij min of meer de financiële risico's dragen... en dan natuurlijk ook een stukje van de taart opeten. En dan komen er indie games onder die vlag uit. En Xbox had dan heeft een vergelijkbaar ding. Dus ja, wat is op een gegeven moment nog een indie? Maar ik denk dat iedereen die de afgelopen tijd... De persconferenties heeft gevolgd rond de niet E3-week die er is geweest. Die heeft heel veel toffe dingen gezien. Vooral ook op indie-gebied. En nogmaals, dan schaar ik de wat kleinere projectjes... die je dan bijvoorbeeld bij Xbox in de show voorbij ziet komen. Die gooi ik dan even op één hoofd bij de echte indies. Ja. Wat natuurlijk niet altijd echte indies zijn. Dus daar kan je een hele semantische discussie op loslaten. Wanneer is een indie een indie?
Ja, ja. Dus bij onze internetprovider ook altijd van... Oké, okay, het is onafhankelijk. Ja, echt afhankelijk van wie? Ja, ja, je hebt afhankelijkheid van die leverancier en die leverancier en die klanten. En dus ja, hoe onafhankelijk kan iemand zijn?
Ja. Het is natuurlijk soms gewoon zoeken naar, zeg maar, naar nieuwe vormen van bewegingen en van hoe je dingen doet in games. Dus ik heb vorig jaar, dus eigenlijk door die eerste lockdown, zeg maar, ben ik een tijdje heel erg aan de VR-games geweest. En heel veel van die dingen die borduren voort op bestaande concepten. En dan werkt het eigenlijk vaak niet zo goed. Maar ik had laatst eentje gespeeld. Down the Rabbit Hole of zo. Ja, dat is niet die...
Met die muis.
Is het festival?
Alice in Wonderland.
Ja. Met die kaart.
Een heel andere manier van... En het is een heel lief...
Maar heet het wel Down the Rabbit Hole?
Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Maar ja, ik vond het een hartstikke mooi spel. En het was heel lief en schattig eigenlijk. Maar dat je zo andere manier aan het...
Is dat ook dat je de wereld om moet bewegen, ja, met je handen? Dat je, zeg maar, een soort van, ja, eigenlijk een soort, ja, tabletop-achtige game voor je neus hebt. Maar je moet de hele tijd dat ding draaien om de juiste perspectieven te hebben. Ja, die heb ik ook gespeeld. Ja, dat is heel tof. Ja. Maar ook daar werk ik. Ook in de VR-wereld heb je gewoon heel veel games van relatief kleine studio's. Ja, weet je, dat zijn eigenlijk in die zin indies. Omdat ze met een... vaak bedruipen ze zichzelf. De ontwikkelaar en uitgever zijn soms één bedrijf. Dus dan heb je het met recht over een indie. Maar je hebt ook wat kleinere uitgevertjes die dus games uitgeven. Ja, dat zijn dan geen indies. Maar het zijn wel kleine games die dus wel die goodwill factor hebben. Die je vaak wel merkt bij indie games.
Ik vind het ook wel leuk, want ik ben vooral geïnteresseerd in YouTube-video's. Als ik reviews wil lezen, of ja, niet lezen dus. Ik ben ontzettend fan van de verhaal, of de verstelstijl en de humor van Dunkey.
Ik ook.
En ik kijk dus bijna al die video's en ik denk dat minimaal de helft, misschien wel meer, gaat echt over indie games. En als hij dan elk jaar een top zoveel van beste games geeft, dan zitten daar ook altijd, drie kwart indie games in. En...
Elke grote...
Hij praat daar met net zoveel liefde over.
Meer. Elke grote game staat bij hem 3-0 achter.
Ja, geeft daar net zoveel diepgang en inhoud aan die reviews ook. En ik kan dat wel waarderen. Gewoon omdat dat ook wel bij mij soms het idee geeft... Ja, die zou ik wel willen spelen. Alleen moet ik wel zeggen, voor mij is het... ik kreeg 5 jaar geleden mijn eerste kind. Iets meer, 5,5. Dus laten we zeggen dat ik 6 jaar geleden ben begonnen aan Horizon Zero Dawn. Ik had toen nog een PlayStation 4... Gewoon het instapmodel. Die Pro was al net wel in de winkels. Maar goed, die had ik dan nog niet en ook niet echt nodig. En naast dat die game niet dusdanig heeft gegrepen... dat ik hem echt moest en zou spelen. Ik ben altijd op zoek naar een beetje een game... Ja. Dat je op je werk zit en dat je in je hoofd denkt... die wil ik doen. Heeft Jur dat misschien iets minder dan ik? Maar...
Nou ja, ik heb dat ook wel, maar het is een beetje
werk.
Voor mij is het heel makkelijk. Ik kan mezelf namelijk op dat moment totaal onderdompelen en word dan meegesleurd. Want ja, je bent er zoveel mee bezig. Ik kan me heel goed voorstellen dat het, als je wat minder tijd hebt, zeker als je eerste kind dan op een gegeven moment net is, dan heb je ook waarschijnlijk eerste periode heel weinig zin ook misschien om te gamen. Ja. Dat je dan gewoon een beetje uitraakt. Ik heb het ook regelmatig gehad met games die ik dan niet hoef te reviewen. Begon ik dan aan, heb ik eigenlijk niet genoeg tijd. Nou, het begin was wel leuk, maar dan na een 5-6 uur spelen heb ik hem weggelegd. Ja, en dan ontbreekt op een gegeven moment de drive om er weer in te gaan. Want hoe zat het ook alweer? Hoe werkte het ook alweer? Weet je wel? Games anno nu zijn best wel ingewikkeld. Mm. Gewoon voor een Horizon. Gewoon weten hoe die overrides ook weer werkte. Hoe je zo'n gevecht ook weer... Wat voor wapens je allemaal had. Hoe je die Thunderjaw ook weer vastzette. Dat soort dingetjes, dat leer je spelenderwijs. Maar als je dan een tijdje stopt, dan valt dat weg. En is het heel lastig om er weer in te komen.
Ik weet nog bij Horizon Zero Dawn dat ik dacht... Ik ga een kind krijgen, dus ik begin met spelen. En zet ik hem lekker op easy. En daar kon je met een beetje button smashen soms nog wel een eindje komen. Maar het punt was dat, in eerste instantie door een klein kind en later... ik nooit meer een game heb kunnen vinden die me dusdanig kon grijpen... dat ik dacht, die wil ik echt verder spelen. Maar nu zit ik in Elden Ring. Want ik heb het met jou best wel veel over Elden Ring... omdat ik daar best wel fan van ben en de memes volg... en daar soms zelfs dieper in zit.
Wat voor jou handig is dat ik de memes snap. Juist. Dat is een van de weinigen waarschijnlijk in jouw...
Could this be dog? Dog, oh dog.
Had je mijn Instagram post nog gezien van de Dev Summit?
Ja.
Zo'n robothondje.
Robothondje.
Had ik ook getuigd. Why is it always dog? First off, dog.
Ik heb daar nog niet echt met jou in real life over gepraat. Wat maakt die game nou zo goed? Want ik vind het verbazingwekkend dat ik hier zo verval. Ik heb Dark Souls 3 een keer gespeeld. Super moeilijk. extreem lastig om veel diepgang te... Je moet die game wel 5 keer uitspelen voor je hem een beetje kent en een beetje snapt wat je aan het doen bent. Het is echt een allejezus grote, moeilijke game met een steile learning curve. En je wil ook niet te veel spoilen, want elk wapen dat je opzoekt, waar kan ik het vinden, is effectief een spoiler. En toch, ik kan het niet stoppen.
Je hebt het over Elden Ring of over...
Ja, ja. Het is zo soepel. De framerate ligt lekker hoog. De knoppen doen precies wat je wil. Er is geen vertraging, geen miscommunicatie tussen...
Heel veel van die dingen die je nu noemt waren in ieder geval in Dark Souls 3. Daarvoor was het wel iets houteriger, maar in ieder geval in Dark Souls 3 waren dat ook al de pluspunten. Maar wat Elden Ring gewoon heel erg helpt, is dat het op een bepaalde manier, of eigenlijk niet op een bepaalde manier, gewoon veel toegankelijker is. Dit is van From Software zijn de Soulsborne serie, dus de Bloodborne games, de Dark Souls games en Sekiro het er eigenlijk ook in. Is dit de meest toegankelijke? Waarom? Het is nog nooit zo open wereld geweest als het nu is. Als het even niet lukt, kun je altijd een andere kant op.
Ja.
Desnoods ga je gewoon die soldaatjes helemaal aan het begin nog een keer in de pan hakken. Gewoon dat kan.
Mm-hmm.
En dat maakt het... Dat geeft het dus ook... Je hebt gewoon een oefen. Ground. Als jij level 50 of wat dan ook bent en je stopt een 3 weken met spelen, dan ben je echt wel even je skill kwijt. Kan je niet meteen even naar een baas rennen. Maar je kan wel naar een vrij low level gebied en daar even gaan kijken hoe het ook weer zat. En dan word je een paar keer geraakt door zo'n soldaatje, maar dat voel je amper meer tegen die tijd. Dus dat soort kleine dingetjes. Maar je wordt ook veel meer geholpen. Er is een hele duidelijke, of ja, heel duidelijke, je wordt redelijk bij de hand gehouden om de rode lijn te blijven volgen door het verhaal heen. Dat soort dingetjes ontbraken allemaal in Dark Souls. In Dark Souls, als je even niet meer wist waar je heen moet en je had geen, ogenschijnlijk geen pad meer, ja, dan kon je gewoon handmatig helemaal gaan backtracken en elk muurtje gaan slaan, omdat daar best wel veel hidden doors zo in zaten. En je hebt dus op dat moment iets gemist. Het gaat altijd door, maar dat was heel lastig. Je kon niet overal heen, dus je moest dan gaan zoeken waar je dan het openingetje of de deur gemist hebt, waar je dan wel weer doorheen. Ja, en dat is gewoon niet zo heel aantrekkelijk voor heel veel gamers. Elden Ring is daarin natuurlijk vele malen makkelijker.
Ja, want even, ik had op een gegeven moment had ik zo'n Wii U. Wii U. En had ik daar Xenoblade Chronicles op gekocht. Ik denk, nou, mooie gaves, maar dat is zo groot en zo open. En als je dat een week niet gespeeld hebt, dan snap je er geen donder meer van.
Ik heb Xenoblade nooit gespeeld, maar inderdaad, dat is ook zo'n game waar je echt wel je tanden in moet zetten. En dat is de mooiheid, maar tegelijkertijd ook het lastige. Kijk, het vette aan Elden Ring en het leuke aan Elden Ring is dat de Soulsborne gamers die wisten het al lang. Maar er worden nu, op de een of andere manier zijn ze dus nu ingeslaagd om een bepaalde mainstream te bereiken.
Ja.
Die dus nu ook dat effect leren van... Verdorie, ik heb hier een niet te verslaande baas. Ik kan hem nooit raken. De eerste keer dat je bij een baas komt, raak je misschien 1 keer en hij heeft jou in 3 klappen dood. Dan denk je, dit kan helemaal niet.
In
maar dan ga je nog een keer. En op een gegeven moment, je leert de patronen herkennen. Je leert timing en ritme is een heel erg belangrijk onderdeel van Elden Ring. Dat leer je. En op een gegeven moment versla je hem wel en denk je, ja...
Maar dat vind ik het mooie. Dat geeft
gewoon een gevoel van voldoening dat je bijna geen enkele andere game gaat vinden.
De game is zo allejezus moeilijk en zo niet vergevingsgezind. Tegelijkertijd, omdat je het zo vaak kunt proberen als je wil, blijf je het gewoon opnieuw doen. Net zolang totdat het lukt. En je kunt ook gewoon omdraaien en zeggen, ik ga even ergens anders zitten leggen.
En dat maakt Elden Ring dus in die zin makkelijk, tussen aanhalingstekens. Je had hiervoor Sekiro Shadows Die Twice. Daar kon je niet in grinden, kon niet. Als je volgens mij kon je wel je wapen ietsje sterker maken op een bepaalde manier. Maar het is niet zo dat als je een baas niet voorbij kwam, je de rest van de wereld dan. En dat je dan jezelf heel veel sterker kon maken. Dat kon gewoon niet. Dus je moest puur op skill moest je zien te winnen van een baas. Dat is een heel andere vorm van uitdaging dan zeggen van, weet je wat, ik ga 10 uur iets anders doen en ik kom terug als ik 20 levels hoger ben. En dan map ik deze baas kasteel uit. Ja, dat is een Elden Ring, een valide strategie.
Maar hebben ze dan wel eindelijk een keer, zeg maar, van die eindbazen die dan ook een ander trucje doen?
Een ander trucje?
Zo'n ander trucje.
Nou, over het algemeen in games die ik speelde tot een jaar of wat geleden, was een eindbaas had gewoon meer die had meer hitpoints en meer health points. En succes ermee.
Nou, dan heb je hier de Dark Souls series niet echt in de smiezen. Want dit zijn van die meedogenloze shitbazen die...
Ja, nee, bij Dark Souls...
Nee, dit is heel anders.
Ze hebben wel 10 moves die ze kunnen doen. Maar van elke move ga je gewoon in 1 klap dood als je niet op tijd aan de kant start. Ja. Tenminste, als je zo'n klas bent als ik ben een mage, dus ik doe wel veel damage. Maar ik kan niks incasseren, dus ik moet alles ontwijken.
Mm-hmm.
En ja, het is gewoon een kwestie van, je moet alle trucjes die baas heeft uit je hoofd leren. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je hem half dood. En dat is dan soms 10 uur later. En dan begint de tweede fase van die baas. Waarin er 10 nieuwe trucjes komen. En dan mag je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Dus
nou, dat is juist wel.
Die trechter is gewoon heel ziek. Alleen op het moment dat jij 20 uur hebt zitten in een baas. Nou, ik had dat met Radan, denk ik. Dat is die gast die als een ster uit de lucht komt vallen. Voor
ja, dat ben ik nog niet.
Dan heb je hem dood. Mm-hmm. Nou, ik wil niet zeggen beter dan seks. Maar echt, echt. Gewoon, dan zit je zo op de bank. Zo, ik ben motherfucking game god. Niemand is ooit zo fucking lekker bezig geweest. Dat gevoel is zo lekker.
In Dark Souls had ik op een gegeven moment zoiets met... zijn naam vergeten. Een van de King of zo. En hij vocht met Bliksem. Een Nameless King, denk ik dat het was. En die had inderdaad ook zo'n tweede fase. In het begin ging het nog wel. In de tweede fase gaat hij ineens op een draak rijden.
Ja.
Oké. Okay. Mm-hmm. Dat is echt daar zo lang over gedaan. Dan heb je hem ook eindelijk. Dan in eerste instantie van... Is het echt afgelopen? Dit was het echt? 3 keer kijken of je niet toch weer opstaat, weet je wel.
Ja.
Dan gewoon even doorspelen tot je bij je volgende bonfire bent. En dan is het even...
Ik heb ook wel een paar keer gehad dat je zo'n baas echt gewoon op een millimeter health bar niet
Ja, dan
hebt.
Word je greedy. Dan word je greedy. Dan heb je bijna dood. Ja. En dan weet je, nog 1 of 2 keer, dan heb ik hem. En dan reden naartoe. En dan is het stabby max stab.
En ik heb zelfs 1 keer gehad. En dat was een soort van kleinere baas, maar even goed zo'n hele grote health bar. Die staan bij die grote bomen. En toen ging ik erheen. Dan was ik aan het vechten. Nou, ik had zo'n summon, dus zo'n popje dat mij ging helpen. En op een gegeven moment, ik ging dood. Die summon verkoopt die baas de laatste klap. Is die baas dood? Dus ik zie die baas doodgaan.
Telt niet meer. Oh.
Was zelf al dood.
Oh.
Dat is ook weer trouwens een hele wereld op zich in die games. Hè? Je kunt dus inderdaad spelers summonen. Je kunt anderen hun game invaden. En dan proberen hun dood te maken. En zij kunnen dan weer andere mensen oproepen om hun te helpen. Of het juist nog moeilijker te maken voor zichzelf.
Nou, voor die spelers heb ik wel een tip. Try finger, but hole.
En wat was het nou? Er is ook zo, dit is het laatste dingetje, dan gaan we weer over iets anders hebben. Want juist. We verzanden een beetje in de Elden Ring. Maar wat was nou die dude die dan voor jou gaat vechten? Dat stuurde jij mij.
Ja, let me solo her.
Let me solo her.
Als jij een poppetje begint, en de meeste mensen gaan meerdere poppetjes. De eerste paar poppetjes sla je een verkeerde weg in en dan maak je wat fouten. En dan begin je een nieuw poppetje, zodat je even in 1 keer goed kan doen. Of een ander is gewoon, je hebt het spel uitgespeeld en dan begin je met zo'n nieuw game.
New Game Plus, karakter.
En er was zo'n dude, die had zijn karakter Let Me Solo Her genoemd. Want er is een hele, hele, hele moeilijke baas. Zeg maar de meest beruchte baas van het spel. Die heet Melania. En die heeft 2 van die, wat zijn het? Katana-achtige dingen. In dat, met een hele verre reach. En die gaat gewoon als een fucking bumblebee, weet zoiets. Zo'n hommel, die rolt in de rondte. Moeilijk te ontwijken. En die hakt je helemaal de pan in. Maar deze man, die had zichzelf Let Me Solo Her genoemd. En wat jij kunt doen als je bij een baas staat, dan staat er altijd zo'n summon standbeeldje. En dan kun je zeggen, nou, ik wil iemand de hulp inroepen. Dan kun je maar x keer doen. En elke keer dat je dat doet, verlies je een item. En dat item moet je dan weer gaan farmen. Dus er zijn mensen die raken gewoon wanhopig. Die denken, weet je, ga me maar helpen. En deze dude had maar 1 doel in zijn leven. Die had zelf de juiste uitrusting in zijn handen qua wapens. Verder was hij naakt. Hij had een grote pot op zijn hoofd. En boven zijn hoofd zo de naam stond Let Me Solo Her. Dus stel je voor, je bent Melania heel vaak aan het proberen kapot te maken. Op een gegeven moment, fuck it, ik roep hulp in. Nou, je summont iemand en je krijgt wat je krijgt, weet je wel. Dat is altijd een beetje willekeurig. En dan komt er een dude, die is naakt en er staat boven zijn hoofd Let Me Solo Her. Nou ja, dat is raar toch?
Oké, doe maar dan.
Nou, dan loop je naar binnen en jij denkt, oké. En nou, meer dan 99% van de keren hakt hij die baas gewoon in de pan. Nou, jij zit ernaar te kijken. Jij krijgt de loot. Jij krijgt de achievement. Dank je wel. Dus dat was een paar weken lang. Nou, misschien wel 2 maanden of zo. Dat mensen steeds meer mensen op Reddit. Van nou, wat mij nu is gebeurd. Ik ging dat spel spelen. Zo'n dude die heet Let Me Solo Her. Die maakte gewoon. En dan. Oh, ik ook. Wat blijkt nou? Die dude was het echt. Nou, wekenlang. Gewoon dag in dag uit aan het doen. De hele dag mensen helpen met die ene specifieke.
Dat is. Dit is de mooiste illustratie van waarom Elden Ring zo goed is.
Mm-hmm.
De movesets, de timing kloppen zo goed. Dat als jij zeg maar. De dans die een baasgevecht is. Als jij die dans tot in de puntjes beheerst.
Juist.
Niet altijd.
Gewoon altijd, ja. En wat ik het leuke daaraan vind, en ik ben dan fan Redditor en ik vind die game ook heel leuk, dat het echt een eigen leven gaat leiden. Want er zijn mensen die delen dan de schematics, de bouwtekeningen van mensen die gaan dat poppetje 3D printen van Let Me Solo. Op een gegeven moment gaat die dude zelf posten op Reddit. En dan doet hij zo'n Ask Me Anything. Op een gegeven moment komt hij zijn excuses aanbieden aan de 0,5% mensen. Waar hij de baas niet in één keer kapot kan maken. En gewoon, er zijn zoveel plaatjes en andere memes die daarover gaan. Die gewoon zo grappig zijn als je daar middenin zit. En dat zoiets zijn eigen leven gaat leiden. Ja, daar geniet ik gewoon ontzettend van.
Sorry, ik moest even op Reddit kijken hoor.
Ja, dat heb je soms.
Ja, ik moest even naar de meme kijken, zeg maar.
Oké. Okay.
Maar ik zie het. Maar hij heeft wel een broekje aan. Ik vind het een beetje laf, hoor.
Ja, maar naakter kun je niet zijn in Eldering. Dus hij is. De rest moet je erbij verzinnen. Krijn, goed.
Doen we dat.
Ja.
Jij zegt een pot. Het lijkt wel een wereldbol. Een globe.
Ja.
Het is wel een pot, zo.
Het is wel een potje. Ik vind het een mooi moment om even een reclame moment in te lassen voor de sponsor van deze show. En dat is voor de zesde keer op rij nu Calco. En bij Calco kun je laten omscholen en plaats worden als IT'er bij een top 200 bedrijf. En dat niet alleen. Je krijgt vanaf dag 1 betaald en ze helpen je met de opleiding. En
krijg je gratis Calco?
Calco?
Calco.
Calco. Alcohol.
Calco. Nou maar. Je bent niet heel scherp vandaag, Anne.
Nou, ik had hem.
Ik ook niet.
En op onze Slack zit Cindy en die heeft dat gedaan. En die heeft nu echt een baan. Dus die zit lekker bij de ING. En die hebben we gebeld en gevraagd of we wat vragen van luisteraars voor mochten leggen. En dat was deze week zo. Cindy, leuk je weer te spreken. Ik vroeg me wat af. Want je bent natuurlijk via Calco nu een carrière switch aan het maken. En daar zit je middenin. Maar als je nu op dit moment in de tijd zou moeten beantwoorden de vraag. Wat wil je nu worden als je later groot bent?
Ja, wat wil ik later worden? Ik heb altijd gedacht dat ik niet echt ambities had. Maar sinds ik bij Calco begonnen ben, heb ik zoveel opties binnen de IT gehoord dat ik eigenlijk wel weet wat mij het leuk lijkt. En ik zou echt heel graag een goede programmeur willen worden. En zelf programma's willen bouwen. Zelf iets maken vind ik echt heel mooi. En op deze manier zou ik dat toch kunnen.
Dan ben je wel echt een nerd hoor, als dat je lukt.
Ja, het is mooi om een ambitie te hebben, denk ik. Dus ik zou gewoon echt graag goed willen leren programmeren.
Wat is je favoriete programmeertaal?
Op dit moment de enige waar ik tot nu toe wat mee gedaan heb, en dat is Java.
En daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En we hebben er een heleboel, want deze aflevering is aangekondigd als een waarin we gezellig zouden bijkletsen en niet te veel serieuze onderwerpen beter hebben gepakt. Nou, ik denk dat we die belofte wel aardig hebben ingewilligd. Maar dat betekent dat we ook een boel lekker losse vragen te gaan hebben.
Ja man, lachen.
En dat doen we dit keer live vanuit het Slack-kanaal, waar we ook de vinkjes zullen zetten op het moment dat we een vraag...
Werkt uitroepteken vraag ook in thread?
Ja, waarschijnlijk wel, Jurian. Okay. Heb jij een eerste vraag in gedachten? Want het klinkt als inspiratie.
Boba die vroeg, durven jullie allemaal een random uitroepteken vraag van Slackbot te beantwoorden? En ik heb er meteen eentje gevraagd. Op welk onopgelost mysterie zou je het antwoord willen weten?
Dat
is even een diepe vraag.
Ik heb er wel een.
Ja,
of
ik
was
ook.
Deze.
Nee, deze ik heb deze voor mij natuurlijk, want ik heb hem zelf aangevraagd. Okay. Maar even denken.
Ja, Jezus, als ik het.
Ja, dan moet je eerst nog gaan denken.
Ik
wil weten wat er precies gebeurd is bij Mt. Gox.
Ja, waar zijn al die sommige crypto's? Staat in mijn boek, hier gaan we lezen.
Ja, maar luister, daar had ik best wel wat centjes aan over kunnen houden als die niet gehackt waren en kapot gemaakt.
Heb je nooit zo'n aanvraag ingediend?
Ja, zeker wel.
Oh, okay.
En die loopt ook nog.
Onopgelost mysterie. Is dat een onopgelost mysterie?
Nou ja, er is iemand op aarde die het weet. Maar dat is met alle mysteries. Dus
ja.
In principe is het onopgelost, ja.
Oké, nou dan beantwoorden. Dan mag jij, dan moet ik natuurlijk zo nog wel een andere.
Nou ja, of
je... Maar de vraag van Bo was of we het durven. Oh, Floris heeft dan een andere. Jezus, dat is geen vraag.
Dat is geen vraag.
Frietoorlog met curry of ben je een cultuurbarbaar? Jij bent een barbaar.
Ja, ik vind curry niet te vreten. Dus,
Frietoorlog is ook mayo, satésaus en uitjes.
Juist. Dat is mijn
sneuvel. Ik weet niet waar die curry vandaan komt.
Dat is niet een sneuvelheuvel, nee. Dat is de waarheid.
Curry is patatje speciaal.
Is dit nou een sneuvelheuvel? Dat is hetzelfde als dat je zegt, mijn sneuvelheuvel is gras is groen.
Nee, ja. Want er zijn heel veel mensen die vinden patatje oorlog met curry is.
Ja, maar die zijn dom.
Juist.
Ja.
Maar dan moeten we wel op deze sneuvelheuvel sneuvelen. Want anders winnen de gekkies. Ja.
Oké.
Dus het ook.
Moet er nog eentje.
Kennen jullie wel patatje paniek?
Nee.
Kan je de paniek af de Titanic?
Nee, patatje paniek is gewoon elke saus die je vindt.
Voor Jurian.
Praat nou niet door me heen als ik het antwoord geef.
Ach, mensen praten zo vaak door mij heen.
Ik heb ook dit krijg gewoon hetzelfde als net.
Ja, maar het gekke is dat de Slack eigenlijk wel stuk. Als ik op vraag van
ik had het gecombineerd met de vraag van Bert. Die zei, als jullie elke gast de wereld overleden of niet zouden kunnen krijgen, wie zou dat zijn?
Wat? En kun je nog een keer doen?
Bert, die zegt: als jullie elke gast ter wereld, overleden of niet, zouden kunnen krijgen, wie zou het worden? En ik zei JFK, want ik wil eindelijk weten wie hem vermoord heeft.
Maar dat is een goed weer opgelost op mysterie.
Ja, daarom wilde ik hem mee combineren.
Ja, heel goed, heel goed. Maar als ik elke overleden gast aan tafel zou mogen kiezen, dan denk ik dat ik Johan Cruijff uitnodig. En gewoon 2 uur lang over voetbal ga praten. Of nee, hem 2 uur lang over voetbal laat praten. Ja, dat zou ik doen.
Maar is dat een mysterie?
Nee, dit is weer een losstaande vraag.
Nee,
als je iedereen mag uitnodigen, dood of levend, maakt niet uit, wie zou je dan aan tafel willen hebben? Ja. Of als jij hem als journalist beantwoordt, wie zou je willen interviewen?
Ja, de bedenker van de Bitcoin.
Nee.
Satoshi Nakamoto. Ja, nee. Dat wil ik helemaal niet. Die wil ik niet leren kennen. Nee?
Nee. Banksy dan misschien? Hij is al ontmaskerd. Ja,
Ik zou wel eens een borreltje willen drinken met Julius Caesar of zo.
Ja, gedeeltelijk serieus ook in mijn hoofd.
Kun je elkaar niet verstaan, maar voor de sake of the
Op dat moment kan dat gewoon.
Ja, precies. Het is toch al hier.
Voor de sake of the vraag.
Ja.
En als ik voor levend zou ik denk ik voor Patrick Stewart gaan.
Het is voor mij heel simpel. Ja, dat is wel mooi. Ja. Maar voor mij is het heel, heel, heel klip en klaar. Zeker in deze fase van mijn leven is het gewoon een tweede aflevering met mijn vader.
Ja, dat is wel.
Nogal wie dus. Dat zou ik wel willen.
Ja, is je gegund.
Ja. Er was ook een vraag van de Slackbot die dan random vragen op ons afvuurt van: is een schildpad zonder schild dakloos of naakt? En dan zeg ik, wat is een mens zonder ruggengraat? Want een schild van een schildpad is rechtstreeks een doorgeëvolueerde ruggengraat die steeds beter en een schild is geworden. Dus ja, het is gewoon is onderdeel van zijn skelet.
Dus naakt.
In feite is hij zonder schild eerder naakt, ja.
Zonder schild wordt eerder een naakt slak.
Maar ja, wat is
met
er als
poten,
je,
maar daar heeft hij niks aan.
Dat is net zoals, Krijn, als ik jouw ruggengraat amputeer, ben je dan naakt of dakloos?
Nee, bonus chicken, maar dan
vraag
bonus
maakt, Krijn. Maakt geen sens.
Het wordt gewoon een soort amoebe met poten.
Dan doen we denk een cow and chicken, toch stiekem.
Ja.
Maar ja.
Gaan we nog andere vragen ook doen? Of,
ja, nee, we gaan lekker door. Maar ja, wat mij betreft hoeven er ook leeftijd vragen te zijn. We moeten alleen een beetje kijken dat we wat leuker van de luisteraars te zijn.
Ik heb namelijk altijd nog wel eentje van Simon. Die is namelijk, denk ik, aan mij gericht. Die vraagt, hoe is het met Penny?
Ik heb geen Penny.
Nou, wie heeft iemand anders een Penny? Nee. Penny is voor de luisteraars die dat niet weten. Penny is mijn hond. Hebben we inmiddels bijna al 2 jaar. De tijd vliegt. En Penny die zit deze week heel toevallig een weekje bij mijn schoonouders in het prachtige Bijlen. Want mijn vriendin is een week op vakantie, maar het is eigenlijk gewoon... Je kan het niet echt vakantie noemen als je met 42 leerlingen naar Berlijn op reis bent. Dus daar is mijn vriendin. En aangezien het voor mij een beetje lastig is om een week lang in mijn eentje voor de hond te zorgen als ik ook nog naar mijn werk moet... Zit Penny dus gezellig een weekje bij mijn schoonouders. Het gaat heel erg goed. Ze ligt lekker in de tuin te graven en te doen. Dus,
nice.
Ja, gaat volgens mij wel goed. Ik mis haar wel.
Oh. Ja. Dat kan me wel voorstellen. Je hebt er altijd in de buurt.
Het is ook sowieso, normaal gesproken zijn Sophia en Penny thuis en nu niemand.
Ja.
Lonely.
Rijn, zie jij ook nog leuke vragen staan?
Ik zit er even doorheen te scrollen. Maar ik zei net van, er was iets raars met mijn Slack, maar ik doe dat eigenlijk weer. Welke mening heb je onlangs bijgesteld?
Dat is een goede vraag. Ja.
No.
Ja, ik stel constant meningen bij.
Nou, zeg dat niet te hard, want het is lastig hoor. Ja, dat ik even op me in moeten laten werken. Ik had er in de auto hier naartoe wel een paar bedacht. Maar ik kom er nu niet zo snel op.
Nou, in het verlengde van wat Slackbot zei. Lus je ananas op je pizza? Ja, ik lus het wel, maar ik heb besloten dat ik het ook prima vind als mensen het doen.
Ik vond het als kind heel lekker.
Ja.
En ik denk dat ik het nog wel lekker vind eigenlijk.
Ik dacht dat ik echt heel veel dingen wist. Maar nu jij dit zo zegt, denk ik toch van niet. Dus duidelijk wel. Snap je?
Ja, the more you know, the more you know you don't know.
Nou, de vorige keer dat we deze vraag kregen, want dat is wel vaker gebeurd, was volgens mij mijn antwoord Zwarte Piet. Nou, dat zijn er gelukkig steeds meer, dus dat scheelt. Rusland, daar heb ik mijn mening over bijgesteld in de afgelopen jaren.
Boefjes.
Ja. Nou, een mening die ik wel heb bijgesteld. Alleen, die kan ik niet echt duiden als één mening. Maar ik heb op een gegeven moment gedacht... wat nou als ik me gewoon iets minder druk maak om dingen... en me iets minder in mentale bochten wring. En een goede goed voorbeeld daarvan is dat ik dus 2 jaar lang... echt gewoon autistisch vegetariër ben geweest. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je... ik zie zo vaak vlees liggen dat ik gewoon... moeite moet doen om het niet te doen. En ik heb er zo vaak zoveel zin in... dat ik op een gegeven moment dacht, ja, weet je, als de mensheid als geheel en de hele maatschappij heeft besloten dat we met z'n allen vlees eten en dat het allemaal maar moet kunnen, nou weet je wat, dan doe ik het gewoon af en toe. Dus nu zo één keer in dezelfde tijd eet ik weer
vlees. Je hebt dan niet 2 jaar lang achter en volgens helemaal nooit vlees gegeten? Nachtelijk burgertje en der.
Nee, je had twee keer een soort van mishap, toch? 1 keer een soep waar per ongeluk iets in zat of zo?
Ja, dat is zo. Ja, ik heb één keer per ongeluk. En ik weet alleen niet 100%. De eerste keer dat ik vlees had, kan ook vlak voor de grens van die 2 jaar zijn geweest. Maar
en wanneer liepen die 2 jaar af?
Nou, ik begon in 2020, januari. Dus dat zal december 2021
zijn. Ik wou zeggen, wij zijn natuurlijk op een gegeven moment naar Carnival Real geweest en denk vrij zeker te weten dat jij daar wel vlees hebt gegeten.
Was dat dan in...
Maar dat zou best daarna geweest kunnen
gaan. Ah goed, oké.
Niet dat het uitmaakt.
Meer dan een jaar. Ja. Blijkbaar minder dan
10 dagen
jaar.
Ben jij zeker.
Er was op een gegeven moment een moment dat ik met name daar... Maar ook over klimaatverandering. Weet je wel, je kunt er de hele fucking dag in je hoofd in bochten lopen wringen. Dat de wereld naar de kloten gaat. Maar af en toe even wat stoom afblazen en denken... Ik ga over iets anders nadenken. Ja, iets meer neerleggen bij wat de maatschappij als keuzes maakt. En je wat minder zelf kastijden over het feit dat je überhaupt bestaat. Nou, misschien is dat niet echt een mening bijstellen, maar dat is wel mijn antwoord op deze vraag.
Ja. Ja. Ik volg je. Ik deel hem. Ja. Delen.
Nou, ik zeg niet dat het moreel juist is, maar ik zeg wel dat
ik wel een beetje hoor bij ouder worden, je iets minder, je op een gegeven moment gewoon wat minder druk maken over dingen.
Ja, dat is zo.
Je wat minder aantrekken.
Daar ben ik nog niet oud genoeg voor.
Andere mensen, nou, toen we net aan het eten waren, begon je over grijze haren. Dus je zit in de club.
Dat klopt, ja. Ja, ja.
Ik zie ze nog niet echt, maar...
Ja, ik ben ook naar de kapper geweest, de zijkant is lekker kort, maar ze zitten er echt.
Ja, nee, dan moet ik heel in je kruipen ongeveer. Hey, en over mening bijstellen... Ik kwam wel tot een soort van besef dat ik ben nu 45. Dat ik sinds ik mag stemmen, ik toch telkens meer naar links ben gaan bewegen. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van ik zit nu al best wel ver links. Hoe is het over 20 jaar dan? Maar misschien is het beter om die vraag maar even in de lucht te laten hangen.
Vind je privébezit al diefstal?
Nee.
Okay, dan...
heb je al behoefte om aan boord van de Rainbow Warrior achter walvisvaarders aan te gaan?
Soms.
Nou, dan ben je goed bezig.
Ja, ik heb wel de groenste energiemaatschappij uitgezocht en zo.
Nou,
ga ik wel weer weg.
Ik heb geen energiemaatschappij, dat is niet waar. Ik ben natuurlijk, mijn contract is afgelopen en dan blijf ik natuurlijk de facto gewoon bij dezelfde. Ja. Tot ik iets anders kies. Mm-hmm. Maar het gaat wel meer pijn doen.
Ja, ja. Dat hebben we allemaal. Hey, nog meer vragen. Er zijn best wel wat leuke.
Ja, er zijn hartstikke veel vragen.
Wat had je zonder met Nerds om tafel niet gedaan of gekund, vraag Maatje.
Wat had ik zonder met Nerds op tafel niet gedaan of gekund?
Nee, lekker belangrijk in je leven dit. Ik hoor het al.
Nou ja, wel. Nee, maar ik zit gewoon te denken. Want we doen natuurlijk wel van me. Maar wat had ik daadwerkelijk niet gekund? Kijk, bedoel, ik maak ook andere podcasts. Dus ik had sowieso nog steeds wel podcasts gemaakt. Nou ja, de kans bestaat dat dat niet zo zou zijn geweest. Want de Tweakers podcast bijvoorbeeld is begonnen mede geïnspireerd door met Nerds op tafel. Hij moest er langskomen op Tweakers kantoor voordat er daar uiteindelijk een keer eentje werd gestart. Ja,
en iedereen in de Tweakers podcast heeft al eerder hier gezeten dan dat de Tweakers podcast.
Zeker. Dus dat zit er. Dus de podcast had een kleinere rol in mijn leven gespeeld, maar ik weet niet of dat het.
Was
ik had een heel sociaal platform waar ik. Ik zei niet zoveel op als jij, maar het hele Slack gebeuren, hoe dat daar gaat en de mensen die daar zijn en die ik toch als een soort van online vrienden beschouw, dat had ik dan niet gehad. Dat ik denk dat het voornaamste is eigenlijk.
Nou, voor mij is het ook inderdaad die community, maar ook gewoon de magie die ik op een gegeven moment toch heb moeten leren omarmen, om af en toe te denken, fuck it, er is iemand die ik boeiend vind, daar zou ik wel mee willen praten en dat je die dan gewoon uit kan nodigen en dat diegene dan ja zegt. De eerste keer dat dat echt gebeurde was toen met... Ik ben zijn naam even kwijt, maar van Flitsmeister.
Mm-hmm.
En die kwam toen langs. En...
In de flits?
Ja.
Ik dacht gewoon van... Ik wil dat verhaal van Flitsmeister wel eens horen. En toen ging ik gewoon de perspagina van Flitsmeister langs. En nou, toen is het me gelukt om... Ik ben even de naam kwijt, maar ze technisch directeur te regelen. En toen... Ja, dat doe ik wel vaker, dat soort dingen. En zo goed was die grap nou ook weer niet.
Nee, daarom juist. Hij was heel kut.
Short per force.
Ik moet
gewoon
lachen. Short per force, ik moet lachen omdat hij gewoon zo kut is.
Ja, het was echt...
Maar je sleept mij er ook mee. Hij zei, hoe heet hij ook weer? Zat ik ooit te denken, hij heette F. Meister. Nee.
Het was echt, een walgelijk slechte grap.
Als je
daardoor
helemaal
heel leuk.
Die kant op duwt, dan gaat het helemaal mis.
Ja. Nou ja, en een ander ding wat ik wel, zeg maar, en dat is een beetje tegenovergestelde van deze vraag, wat ik wel mis in met Nerds om tafel, wat dit ook niet zo snel zal worden, is een podcast waar je zelf, zeg maar, altijd je ei in kwijt kunt. Want we hebben ook gewoon, elke week moet er een aflevering en dan zit er ook een gast, dus je kunt niet altijd over alles praten. En ik heb wel eens weken en denk ik, oh, ik zou daar een uur over willen praten. En dat is dan een gast die daar niet bij past, dus dan doe je dat niet. En twee weken later denk je, wat was dat ook alweer? Dat ei dat ik kwijt moest. Ja. En ik zou wel in mijn leven nog een podcast willen waarin dat gewoon een plaats kan hebben. En niet eens zozeer omdat ik daar goed in zou zijn of omdat dat extreem boeiende content is, maar als uitlaatklep. Weet je wel, sommige mensen kunnen zingen, anderen kunnen schrijven. Misschien speel je gitaar of piano, maar voor mij zou in de microfoon lullen ongeveer het hoogst haalbare zijn. Zou ik wel beter willen kunnen. Heeft iemand anders nog een leuk antwoord op die vraag? Want anders gaan we gewoon lekker door.
Oh, sorry, ik was hem, ik had hem even...
Je bent wel aan de beurt om een vraag uit te zoeken.
Hey, je mag deze
antwoorden. Wat ik heb gekregen is... Jur en ik kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo heel goed. En nu een stuk beter.
Ja, maar... Nou,
dus dat vind ik wel leuk.
Had ik wel heel vaak vanuit Amersfoort het examen naar huis gereden.
Ja, maar waar ook elkaar weer een beetje...
Ja, is waar. Is waar.
Dus dat is een van de dingen die ik heb gekregen. Een van de andere dingen is dat ik het gevoel heb dat ik veel makkelijker spreek in het openbaar. Ik heb dat nog niet heel erg kunnen testen gezien de Rona om ons heen. Maar dat gevoel heb ik wel. En heel veel toffe gasten. En ook soms gasten waarvan je denkt, ik weet niet wat we hier aan gaan hebben. Maar laten we het gewoon proberen. En dan komt er een wijs tof verhaal. Dat vind ik echt, weet je. Dus mijn kijk naar de mensheid is ook wel een beetje veranderd erdoor, denk ik. Dat iedereen wel een tof verhaal in zich heeft. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dus... Ja, dat had ik echt niet willen missen.
Daar komt ook Foxpop vandaan natuurlijk.
Nee, dat zijn mensen die kunnen helemaal
niks doen. Daar ging
ik dus mis. Ja. Dat kun je beter niet doen. Heb je nog een vraag gezien, Floris? Want dat zijn er wel een heleboel.
We doen weer even een grappige. Mosretna, vork, mes, lepel. Je mag er één kiezen en die moet je voor de rest van je leven gebruiken. En die andere twee niet.
Ik neem een mes en ik steek alle mensen met een lepel en een vork neer.
Ja, ik riep ook splork. Maar toen zei Mosretna, nee, dat is vals spelen.
Zo, ik heb toch een mes gekozen. Jullie gaan hapen, dat is niet mijn probleem.
Ik zou echt duidelijk gaan voor de lepel, want daar kun je alles mee. Ik kan aardappeltjes zo de midden snijden met een lepel. Ik kan soep in mijn mond stoppen, maar ook rijst en ook patat als het moet.
In een samenleving waarbij je afhankelijk bent van één stuk, ik wil zeggen gereedschappen, dat woord bedoel ik niet. Daar heb je wel gewoon soep, kennelijk. Wie heeft dat gemaakt? Met wat?
Luister, daar kun je niet met een soep kun je niet met een mes.
Dat kun je wel.
Nee, maar wie heeft die soep gemaakt?
Huh?
Je zegt ik ga soep eten, maar iedereen heeft nog maar één.
Jij vat hem op als iedereen heeft nog maar één.
Ja.
Ik vat hem op als jij als persoon mag kiezen. Okay, maar dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld die keuze ook heeft gemaakt.
Nou, laten we eens zijn met elkaar dat er geen wereld bestaat waarin alles dat je kunt eten met een mes lukt. Dus mes valt al af.
Ja, maar wat? In mijn wereld, de dingen die je kunt bereiden, die je met een lepel zou willen eten, die kun je helemaal niet maken. Want in mijn wereld heeft iedereen alleen nog maar mes.
Ja, oké, ver en af. Maar
ga je soep maken dan?
In jouw wereld valt
of
niet meer te eten. Het enige wat je kunt doen is malse stukjes vlees van een nog levende hond afhalen.
Hoezo? Je kan ze niet als keel doorsnijden.
Dat is waar, maar hoe
kan je ze keel niet doorlepelen, hè?
Oké. Dus jij bent vleeseter. Maar ik denk dat met een lepel ook nog wel kan.
Hij eet ineens honden, weet je nog?
Vieren lukt hem ook nog wel zonder bestek. Zonder bestek kom je ook in end. Soep kun je drinken.
Ja, dat is het bestje te scheppen met
z'n lepel. Ik hoef geen bestek. Zo, daar is het antwoord op je vraag. Hou hem maar. Ja.
Geef mij maar gewoon vuur.
In a world.
Nee, maar als je inderdaad omdraait en je zou zeggen van oké, in je huis mag je nog maar één van de drie forever, dan denk ik inderdaad dat een lepel het meest praktisch gaat zijn.
Ja, dat denk ik.
We zijn het eens.
We waren het al eens, maar ik probeerde een gedachte.
Ik denk toch dat mes. Echt.
What the fuck ga jij eten met alleen een mes? Een stokbrood.
Je kunt alles eten met een mes.
Nee.
Iedereen gewoon een mes bij. Ja, maar je kan natuurlijk prikken met een mes. Het enige wat niet lukt is soep.
Nee,
dus maar die moet je gewoon een beetje verder. Die moet je een feestje verder laten.
Nee, dan kun je stokjes verpakken.
Neem je twee messen en dan maak je, dan doe je.
Dat gebeurt er. Als jij is gekeken, dan ik ga met je mee. Die noedels, die schep je ze op met je mes. Dan doe je je mes in je mond. En wat gebeurt er dan?
Doe het gewoon met je hand. Om. Hop.
Ja, jij ook weer van. Ik hoef geen bestek, ik heb een hand. Ja, nee.
Hij kiest dan niet mes. Hij kiest dus mes. En dan, hier komt mijn argument voor mes. Ik gebruik hem helemaal niet.
Ja. Mijn argument voor mes is dat je gewoon daar goed mee kunt steken, aan zagen en dingen.
Het allermooiste is dat geen van ons heeft überhaupt het woord vork in zijn mond heeft genomen.
Wat moet je daarmee? Prikken. Wat ga je prikken dan? Een aardappeltje. Stukje kaas.
Kan je ook mee snijden?
Lepel gaat wel. Lepel kun je ook gemiddeld. Mee smeren.
Ja.
Trouwens.
Maar niet gewoon. Je kan geen plakje
brood afsnijden. Gewoon een zwaard en een lepel.
Dat wordt wel lastiger.
Nee, niemand zegt dat het ideaal is. Hè? Het moet alleen gebeuren. Dus ja. Ik zeg lepel. Final answer.
Oké. Noted.
Oké.
Ik ook.
Iemand anders nog een vraag gezien. Jurian, je moet toch een beetje op je telefoon kijken, vind ik.
Ja? Ik krijg altijd te horen.
Ja,
niet op je telefoon mag kijken. Op je...
Ja, mijn vraag even snel tussendoor is, wat is dat blauwe icoontje waar Luc het over heeft?
Dat is OnlyFans.
Heb ik al OnlyFans?
Oh nee, Home Assistant. Jezus, Randal.
Oh, ik leek me al vrij onlogisch.
Er is ook een blauw icoontje van OnlyFans.
Freudiaans match.
Ja. Nou ja, ik ben daar nog nooit geweest.
Is dat een juice channel?
Ja, dat is een juice channel.
Ik dacht ook nog iemand vragen of ik wel van wijn hou.
Ja.
Natuurlijk hou ik van wijn.
Oké, Floris, heb je al Home Assistant in je huis draaien? Vraagt Luc.
Nee, heb ik niet.
Oké, next vraag.
De volgende vraag was, hoe ver zijn jullie met je domotica? Nee, maar dat was de vorige vraag. Nee, ik heb het niet draaien. Sorry, Luc. En ik zie het niet gebeuren. Ik vind een hoge leercurve of een steile leercurve, hoe zeg je dat? En duur. En weet ik veel, bent de ouderwets of zo. Dus, dat.
John Verkerk vraagt, wat is jullie favoriete kamerplant? En ik heb daar zowaar een eenduidig antwoord op. Ik heb ooit een vet plant gekregen op mijn verjaardag.
Vet.
Fucking vet. Van een goede vriend van mij, Jeroen. En die vet plant, die blijft maar groeien. En die neemt wel ongeveer echt een hoek van de kamer in beslag. Ik moet hem een keer in een grotere pot gaan zetten. Want dat kan niet goed gaan daarbinnen. Maar hij is echt heel erg groot en heel erg groen. En ik vind hem echt awesome. Dat is mijn favoriete kamerplant.
Hmm.
Weet je ook wat voor type het is?
Nee, gewoon vet plant.
Ik heb ook een antwoord op die vraag. Die plastic shit van Ikea, die gaat gewoon niet dood.
Weet je, als die 18 staat. Weet je dat nog?
Ja, dat is een echte, toch?
Nee.
Ja, dat is wel een echte.
Oh, die wel.
Ja.
Dan moet hij heel mooi schoongehouden.
Er zit een scheurtje in zo'n blad.
Heeft iemand nog een leuke vraag? Want anders hebben we
een bananenplant.
Nee, er is nog wel echt een goede vraag, maar dat is ook wel heel lastig. Want ik zal Max dan stellen, want Bert die vraagt. Welke gast heeft jullie echt verrast? En welke gast hoeft niet terug te komen? Nou, die laatste vind ik een beetje onsportief. Dus laten we die parkeren. Maar welke gast heeft jullie echt verrast? Krijn is sowieso naar welkom.
Ja. Krijn hoeft ook niet terug te komen. Maar dat doet hij gewoon eens per jaar. Zo is die.
Welke gast, Floris, heeft jou
die jongen niet
verrast?
Nodig? Dus het is een soort van recurring...
De eerste die in me opkomt is Aron Meerk. Dat was met die techpoëzie. Ik dacht echt, ik heb geen idee wat ik hiermee moet gaan doen. Randa was op vakantie, jij kon ook niet. En dus ik was samen met Sander.
Nou ja.
En eigenlijk was het een hele leuke aflevering. Ik weet niet. Op de een of andere manier heeft hij gewoon een heel bijzonder indruk achtergelaten. Maar dat was waarschijnlijk ook omdat ik toen host moest zijn. En het ging eigenlijk best goed. Dus, ja
ik, mijn antwoord op deze vraag zou denk ik Nando Castellijn zijn. Omdat hij natuurlijk begon over zijn botanische tuin. En dat is een voorbeeld dat ik voor altijd blijf vertellen aan mensen. Als het gaat over meneer op tafel en waarom ik het zo leuk en zo magisch vind. Is dat je gewoon af en toe op dat soort goudmijntjes stapt. En dan de podcast totaal andere kant op gaat. Maar ik vond ook altijd, die is voor mij twee keer geweest. En ik vergeet dat ze achternaam, maar die weet Daniel, die weet Randal wel. Van die breedbandtent uit Arnhem.
Ja.
Dave
Aaldering.
Ja, het verrast is misschien niet het goede woord, maar het verrast me iedere keer dat het elke keer toch weer gezelliger is dan dat ik van tevoren al had verwacht. En ik ga al vanuit dat het goed gezellig gaat worden als hij langskomt. Dus.
Echt een leuke gast om te hebben.
Ja.
Ik vind hem pittig ingewikkeld om te volgen op bijvoorbeeld op de socials.
Ja, omdat hij altijd op vakantie is naar luxe orde.
Nee, omdat hij vierkant achter de boeren staat. En,
echt?
Nee, joh. En voor Zwarte Piet is en zo. En dat vind ik best lastig.
Volgen we dezelfde?
Ja.
Oké.
Klinkt niet als hij.
Maar okay.
Nee, ja, dat dacht ik ook. Maar zijn ouders zijn blijkbaar hebben een boerenbedrijf.
Ja. Maar dat zouden mijn twee antwoorden zijn. Ja,
nou ja, dat is weer mijn ding. Ik zit daar zo van. Niemand is meer perfect tegenwoordig.
Nee. Dat is wel ingewikkeld. Maar welke gast heeft jou het meest verrast?
Ja. Meest verrast?
Nou ja, of in ieder geval heel erg.
Nou ja, ik zit dus een beetje door die lijst te scrollen. En ik heb er gewoon best wel veel. Maar ik vind gewoon wie heeft mij het meest verrast?
Nou ja, dat je vader in de podcast komen wist je zelf überhaupt niet. Dus nee, dat was dus een redelijke
was
verrassing.
Dat was wel een verrassing. En toen wou ik Dave Aalring zeggen.
Ja.
Die ik wel heel leuk vond. Nou ja, verrast niet zozeer. Maar ik heb wel een soort van gouden ouwe. En dat is een beetje vals spelen, maar dat is Robert-Jan Huisman. Mm. Dat is gewoon eigenlijk altijd goed. Die is 9 keer geweest. Er zat geen slechte aflevering tussen. En die heeft altijd wat meegemaakt. En kan het ook heel goed vertellen, vind ik. Oh, nou, ik wou zeggen, al zeg ik het zelf. Maar goed, dat is natuurlijk... Nou, ik ken hem al heel lang. Nou ja, en verrast op een andere manier. Nillufar Gundogan, die is van Volt. En toen hebben we voor de verkiezingen een aflevering meegemaakt. En die doet van de Piratenpartij, hoe heet hij ook weer? Geen weet dat.
Ja, Matthijs, hoe heet Pontier, hoe heet hij? Nee, die andere.
Ja.
Wel.
Ja. Dus
Matthijs.
Die aflevering heeft zij heel veel indruk op mij gemaakt. En zij ook was verstandige dingen over instanties niet afbreken, maar beter maken. En daarom moet er meer geld heen. Terwijl je denkt, het gaat daar heel slecht. Hoezo moet er dan meer geld heen? Om dan vervolgens zo in opspraak te komen in de Tweede Kamer. En dat die hele Volt-fractie min of meer op zijn gat ligt een hele poos.
Mm-hmm.
Had ik gewoon niet achter haar gezocht. Dus, ja, niet dat het noodzakelijk is dat mijn antennes zo goed werken via een webcam. Maar ja, als je het hebt over verrast. Ik was in die aflevering heel erg over haar te spreken onder de indruk. En hoe dat dan is gegaan later in de Volt-fractie dacht ik, echt?
Maar überhaupt, als je door dat lijstje kijkt. Er staan toch fantastische mensen tussen, man. En echt veel.
Mm-hmm. Ja, op nerdsomtafel.nl, daar rechts onderin, daar staat een hele lange lijst met mensen die hier aan tafel hebben gezeten.
Ja, en Brenno de Winter.
Dat was ook leuk, trouwens.
En Kuno van het Hof was leuk.
Oh ja, Kuno was ook fantastisch.
Ja, Jelle Prins was ook wel gaaf. Nou, Kuno was natuurlijk heel erg leuk en extreem gaaf om te doen, maar het zal...
Gingen we niet dan ook geen proeven gewoon in de show?
Het is geen hele goede aflevering. Als je die terugluistert, dan is
het er maar niet uit. Het was gewoon onwijs leuk.
Ja, we brengen toch wijn drinken in de show.
Juist.
Ik zie Dennis Mons staan. 2 keer trouwens. Ja. Beide keren was ik er niet bij, wat ik heel jammer vind.
Maar ja, meestal over Star Wars dan.
Ja.
Zo hebben we een keer nabesproken. Volgens mij gingen wij toen rechtstreeks vanuit Pathé Arena naar de studio toe.
Oké.
Okay. Et cetera.
Heeft iemand nog een leuk antwoord op een of een vraag? Want anders pak ik die van Arnoud even bij. Vind ik ook wel leuk.
Nou, pak jij die van
Arnoud zegt, als je net een tekort hebt aan spelers voor een leuk potje weerwolven, wie uit deze Slack zou je dan aandragen om een keer mee te doen? En de reden dat ik deze vraag uitkies is, ik zit nu voor de derde keer in korte tijd weer in een potje weerwolven. En voor mij is dat gewoon in mijn leven wel weer echt terug van weg geweest. We zijn natuurlijk op onze Slack gaan weerwolven toen de eerste lockdown was. Toen was nog de verteller die inmiddels meer dan een jaar niks heeft gezegd op onze Slack, maar 48 spellen later is het nog steeds springlevend. We blijven een beetje hangen in het aantal spelers. En de mensen die het vaak doen, die kennen elkaar ook al best wel goed. Dus ik vind het in brede zin eigenlijk tijd voor nieuw bloed. En ik heb daar een paar keer een oproep voor gedaan. Ik krijg het of niet goed over de bühne, of mensen zijn gewoon echt niet geïnteresseerd. Dus ik wil even een lans breken voor iedereen die nu luistert en dat misschien op Slack heeft gemist. Dat Weerwolf op de Slack is een aparte Slack. Daar is een dorpsplein waar we de hele dag praten als burgers. En dan elke nacht mogen de wolven iemand opvreten. En overdag moeten de burgers iemand aanwijzen die ze gaan hangen. En hopelijk is dat een wolf. En die twee teams en de intriges en de plays en de DM's en de kanalen en de theorieën en het gekkenhuis. En als je 's avonds aan het eten zit nog met je hoofd bij dat spel bent, is gewoon zo ongelooflijk leuk en lekker dat ik eigenlijk veel meer mensen wil uitnodigen. Ja. Maar ik zou het... Er zijn twee mensen waar ik het wel nog een keer tegen zou willen spelen, omdat ik gewoon benieuwd ben naar hoe zij spelen. De een is Alex Schoonkind.
Ja.
Die heeft hier natuurlijk aan tafel gezeten. Nou, dat denk ik van. Die kan daar misschien nog wel eens heel goed in zijn.
Mm-hmm.
En ik ga toch zeggen... Jur, ik wil dat Jur nog een keer meedoet.
Maar je hebt al dat gespeeld. Leuk.
Ja, dat heb ik wel eens gedaan.
Ik vond hem glorieus.
Gewoon leuk. Ja. Ik vind tijd dat je weer eens meedoet.
Hey, Fred stelde die vraag, toch?
Dus oh, Arnoud. Arnoud zelf is van.
Ja, maar die,
Arnoud is de verteller van het potje.
Oh, sorry. Nee, ja,
maar die tijd was wel heftig. Ik kan me nog herinneren dat ik toen met Tweakers uit eten was. Toen letterlijk zat met de hele... En ik onder tafel, dus die chat. Want op dat moment was er een hele belangrijke stemming.
Ja.
Volgens mij tussen de beide bassen of iets dergelijks. Basmoord. Ja. En dat was zo'n belangrijke stemming toen. En die viel toen volgens mij net goed. Het was echt...
Bassel en Passer.
Zat er zo diep in toen. Dat was heel
we hebben dat wel beter onder knie. Want sowieso zijn de stemmingen om 8:30 klaar. En er is een botje die dat doet. En je kunt het niet openbaar zien. Dus dat maakt het dan wat minder dat je met gierende adrenaline je kinderen
toen wel, toen werd de stemming ook, zeg maar, om... Of nee, je kon naar toen een tussenstand
zo doen. Leuk, toch? Dat was zo leuk.
Weet je wat je moet doen? Je moet eigenlijk genoeg mensen, genoeg newbies vinden. En dan een soort partnerpotje doen. Dus dat je elke ervaren speler wordt gekoppeld aan een newbie.
Dat doen we ook al.
Oh, maar echt, en dan alleen maar tweetallen.
We buddies. Ja.
En dan niet van elkaar weten wie...
Iedereen die nieuw komt, die krijgt een buddy.
Ja, maar als hele spelvorm. Dus iedereen heeft dan een buddy.
Ja, dat zo.
Maar dan moet je genoeg newbies hebben.
We hebben nu net aan 12 mensen die mee wilden doen.
Ja,
12, die heb je...
Wel leuk, ze
hoeveel mensen zijn er in totaal?
We hebben potjes met 40 mensen gespeeld.
Zo.
En we zitten nu op een potje van 12 mensen. Dus ja.
Ik vind het nog steeds
40 man.
Ik host een keer een Star Wars potje. Maar dat was echt zo snel afgelopen als maar kon. Wat super jammer was. Want ik had dus echt een heel scenario geschreven. Met een opgraving in de Sith. Op een Sith planeet.
Wat ik ook wel grappig vind is dat. Ik was afgelopen weekend had ik een familieweekend. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat ouderwetse weerwolvenspelletje. Die zag ik toevallig liggen in de Intertoys. Ik denk, mine. Die heb ik toen meegenomen daarheen. Toen zijn we dat gaan doen. En ik was twee keer vertellen. Nou, de eerste keer was een beetje introductie dat hij snapt hoe het werkt. Maar de tweede keer heb ik ook echt een verhaal verteld dat ik kende uit het online weerwolf. En ik was op een gegeven moment zelf een speler. Toen heb ik plays gebruikt die ik ook kende uit het weerwolven zelf. Toen heb ik gewoon dingen uitgeprobeerd die op Slack niet werken. En andersom op Slack kun je wel dingen niet die je het echt wel zou kunnen doen. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe als ik burger ben. Een beetje tegenintuïtief. Maar eigenlijk als burger is jouw doel om in de nacht te sneuvelen. Want dan blijft de ziener of de heks of de jager of wat dan ook. Die blijven allemaal lekker even leven. En als je dan in het echt aan het spelen bent. En iedereen zit zo met de ogen dicht. En het is de beurt aan de wolven. Dan kun jij gewoon je middelvinger opsteken. Keihard zo in de richting van iemand die je denkt dat dat een wolf is. En als je dan opeens gegrinnik hoort. Dan heb je die wolf.
Mm.
En ja, dat kun je online niet doen. Maar het is wel heel leuk.
Ja.
Maar Arnouds vraag, even weer weerwolf in het zonnetje zetten. Het speelt nog. Je kunt ook gewoon meekijken. Hè? Je kunt ook gewoon in de weerwolf gaan en zeggen /www, ik kijk mee. En dan kun je gewoon zien
dat was ook allemaal al toen. Ik heb later nog wel een keer meegedaan. Gewoon in een los potje een keer.
Mm-hmm.
Toen was ik Rapunzel, weet ik nog.
Ik zou Fred uitnodigen.
Paxli.
Ja, volgens mij heeft hij scheid aan de hele wereld. dat is goed.
Maar hij is niet doortrapt. Hij is te lief.
Nee, maar
hij is
ook niet
doortrapt genoeg.
Hoeft ook niet.
Nee.
Het is wel een troll als het nodig is.
Oké, we hebben naar de vragen zitten kijken. We hebben er een boel gedaan. En ik denk dat het tijd is voor de tips. Want ook daar kunnen we altijd onze lol wel weer mee op. Dan ben ik benieuwd of er iemand hier aan tafel de eerste tip zou willen geven.
Ik moet even mijn notes openen.
Ik kan het namelijk ook gewoon als eerst doen.
Doe jij maar als eerst.
Oké. De eerste is gewoon heel tam en braaf. En dat is een aflevering van de podcast Song Exploder. En wat ze dan doen is elke aflevering een liedje pakken dat eigenlijk iedereen wel kent. En daar dan het verhaal achter proberen te zoeken. Hoe is dat liedje tot stand gekomen? Waarom is het zo populair? En wat blijkt nou? Heel vaak zijn de echt grote, knijterdikke hits van de wereld helemaal niet goed te voorspellen. Zeg maar, nu denk je, oh ja, dat liedje is wel leuk. Maar op het moment dat die artiesten dat gingen schrijven, was het meestal zelf niet hun favoriete nummer.
Ja.
Waren de verwachtingen meestal niet zo hoog gespannen. En zo was dat ook bij Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En daar wordt dus verteld hoe dat liedje eigenlijk is geschreven. Waar hij heel erg van baalt, is dat zijn stem is eigenlijk te laag om dat nummer te zingen. Kost hem best wel in. Hij kan het wel zingen, hij kan die noten wel halen, maar het kost hem heel veel moeite. Dus het is voor hem heel kut dat zijn grootste hit is. Dan moet hij de rest van zijn leven een beetje op de tenen lopen om het te zingen. En het is eigenlijk een hit die iets van 20 jaar in de vriezer heeft gelegen. Het was wel een populair nummer, maar op een gegeven moment werd het een meme.
Ja.
En dat je elkaar ging rickrollen. En hoe dat dan voor hem was om mee te maken en hoe dat nummer heel erg lang zo dood is geweest, vind ik gewoon wel leuk om te horen. En hoe dat dan tot stand kwam. Dus de podcast Song Explorer. De tweede tip is wat minder tam. En het ligt al een poosje op het puntje van mijn tong. Want ja, ik heb het idee, een heleboel van onze luisteraars zijn man of hebben in ieder geval een pielemuis. En ik heb op Reddit een keer een tip ontdekt die ja, mijn leven eigenlijk heeft verbeterd. En ik denk dat meer meneren dit zouden moeten weten. Maar het is een beetje grafisch. Heb je wel eens dat je zo staat te plassen bij een urinoir en dan moet je een beetje schudden, zo. En dan die laatste paar druppeltjes, die willen niet uit. En dan doe je alles weer in, loop je weg. Fucking hell, nog een druppeltje.
Ik heb deze al van jou geleerd. Ja, nou, hij is echt heel goed.
De truc die ik dus op Reddit heb gevonden, en dan moet je dat even voorstellen. Je staat daar.
Ja, dat weet je wel zeggen.
En je rent. Nou ja, misschien heb ik...
Ik ben heel benieuwd.
Maar ik heb het nog nooit in een podcast gezegd. Dus heel dapper van mij.
Dit is dapper. Ja, doe maar vertellen.
Wat je dan doet, is je gaat... Je twee vingers steek je op. Die doe je zo daar achter je balzak. Zit zo'n stukje huid tussen zeg maar je anus en je balzak in. En als je daar een beetje zo naar boven duwt. Nee. Zo. Dan komt dat laatste scheutje komt er gewoon heel makkelijk uit.
Nou, en je kunt werken, maar werkt ook gewoon vanaf de voorkant hoor trouwens.
Ja, ja. Jij dacht van achterlangs.
Nee. Je gaat achter je balzak zeg je net.
Ja.
Mm-hmm. Nee, maar je kan ook gewoon boven je pik kan het ook. En als je daar werkt het bij mij wel werkt, maar
echt?
Prima. Ja.
Zit je, hoe loop je op plasbuis?
Ja.
Gek.
Dat is een looping.
Ja, hij doet in een achtje voor. Doet een negentje is
nee, maar dat, ik ken het effect en zo los ik dat op.
Oké.
Okay. Ja, maar je knijpt eigenlijk in je geslachtsdeel, maar dan heel laag.
Je plasbuis loopt daar langs. En omdat
ja, maar
daar
dat is officieel zit, nog...
Als een soort sifon loopt dat daar zo. En die kun je dus zo leeg douwen als je het goed aanpakt.
Ja.
Ik zal nooit meer hetzelfde naar Siphon Filter kijken.
Ja, mind blown, ik weet
ja,
het.
Nee, ja, ik heb er een aantal keer over nagedacht om dit te tippen. Toen dacht ik, nee, maar de Rando heeft me dit verteld. Gaat hij, of hij gaat dat zelf een keer vertellen. Of hij gaat boos worden dat ik hem geef. Of hij zegt, wat ga jij nou voor ranzigs doen?
Vorige week zat ik ook nog aan tafel. Toen dacht ik, zal ik hem doen? Maar toen zat er iemand met een colbertje tegenover me.
Ja.
Toen dacht ik, dat is ongepast.
Welkom bij oude mannen en hun plasproblemen.
Daarom.
Nou, dat viel
wel. Na druppeltjes en zo. Ja. Ja, het is als een kut als je dan een verkeerde broek draagt, zeg maar, met een verkeerde kleur of zo.
Ja. Ja.
En volgens mij is het, ik weet niet meer uit welke sitcom het is, maar dat zeggen ze op een gegeven moment, doesn't matter how you shake and dance, the last drop always lands on your pants.
Nou, niet dus met mijn
heel goed
glorieuze tip.
Volgens mij komt dat Two and a Half Men.
Het is een indruktip.
Ik denk wel dat dit op Slack nog een staartje krijgt.
Een staartbeentje. What?
Misschien nog wel een plasbuisje.
een natruppel.
Moet ik een beurt uit gaan delen of gaat iemand deze handschoen pakken?
Oké, doe jij maar.
Doe eens.
Oké, ik heb een... het is niet eens een herhaaltip of zo. Maar wel, ik vind hem wel bijzonder. Als je nou denkt van, ik verveel me een beetje en ik heb wel zin om een beetje te lachen. Weet je wat leuk is om nog eens een keer te kijken? Buurman en Buurman.
Aito, Buurman.
Aito. Het zijn allemaal filmpjes van 5, 6, 7 minuten. En eigenlijk is het gewoon heel grappig.
Zijn er ook tegenwoordig nieuwe Buurman en Buurmans? Die schrok ik een beetje van.
Daar ben ik me niet zo bewust van. Maar dat zou kunnen. En als je dan Buurman en Buurman een beetje zap bent, dan ga je toch Shaun the Sheep kijken of zo. Dat is ook lachen. Maar dus, ja, een beetje stomme tip. Maar ik vind het gewoon grappig. Mijn zoontje die zat het pas te kijken. En toen dacht ik, oh, dit is lachen. Dus ik ga erbij zitten op de bank. We hebben daar 8 of 9 achter elkaar zitten kijken. En hij kwam niet meer bij en ik ook. Dus ik denk, nou, dat is toch wel leuk om een keer mee te geven. Hè? Een keer eens een keer wat positiefs.
Ja, ik zat ook laatst Kuifje te kijken op Netflix.
Mm.
Dus is wel een beetje... trager of zo, maar toch ook
tricky
weer fijn.
Ook. Ja.
Ja. Ja. Maar heel anders dan Buurman en Buurman. Maar goed, ga verder. Had je nog...
Nee, ik vond dat ik het hierbij mocht laten.
Ik heb ook maar één tip. En dat is een podcast van Jordi Amali, bekend van Neutrale Kijkers. En van de Hekkensluiters podcast. En hij heeft een nieuwe genaamd Tekengeld. Elke dag maakt hij een podcast. En daar vertelt hij wat voor transfers er zijn geweest in de voetbalwereld. Er worden natuurlijk veel transfers nu gedaan. Spelers tekenen voor andere clubs. En Jordi praat je elke dag bij over wat Feyenoord, PSV, Ajax en alle andere Nederlandse clubs allemaal aan het doen zijn op die transfermarkt. Dus dat betekent ook dat soms de podcast enkele minuten is. Want dan is op die dag gewoon niet zoveel gebeurd. En de aflevering 21 was dat volgens mij uit mijn hoofd. Die was aanmerkelijk langer. Als je er maar eentje gaat terugluisteren, zorg dan dat het die is. Want dat is een speciale aflevering. Zeker voor mensen die vroeger naar Neutrale Kijkers hebben geluisterd. Dus het Tekengeld podcast van Jordi Amali.
Lachen, hè? Als je daarvan houdt, is het echt wel...
Wel handig als je van voetbal houdt, ja.
Anders, ja, ik wou, anders, ja, anders wordt het, dat is wel mijn zwakke plek op dit punt.
Ja, ja. Ik wou zeggen, anders, ja, Jordi kan leuk vertellen, maar dat, dan wordt het lastig.
Nou, Krijn.
Ja, nou ja. Dat. Ik heb allemaal, ja, dat durf ik niet. Vroeger had je een podcast, die heette Focus Radio. Dat was van de NTR of weet ik wat. Maar dat is tegenwoordig heet het anders, heet Atlas. En ze maken een soort van wetenschapspodcast over wetenschap. Maar dan tegenwoordig wat langer. Dus zeg maar in verschillende delen behandelen ze bijvoorbeeld een groot onderwerp. Bijvoorbeeld in dit geval mensachtigen, aapachtigen, ons en dieren. En ik moet zeggen, ik vind het wel een leuk concept. En de eerste aflevering die ik luisterde ging toevallig over mensen, apen. En natuurlijk stond er iets, dat was de chimpansee en dickpics was de titel.
Wacht even.
Doen ze dat?
Die pakt wel, ja.
Ik ja, dus die pakt
altijd
wel.
Al verdacht uit.
Ja, het is niet te doen, hè. Het zijn natuurlijk alfa mannetjes van hier in Tokio. Gelukkig hebben we daar tegenover de bonobo, waarbij gewoon de vrouw de scepter zwaait. Mm-hmm. Maar nee, op zich leuk en interessant. Wat langere verhalen over wetenschap. En dan kun je ook misschien nog het nieuwe boek van Frans de Waal bij lezen. Anders. En dat gaat dan over gender, maar dan bij apen. Dus,
heeft Frans Waal nog?
Ja, nog steeds.
Die schrijft ook nog boeken.
Ja, net een nieuw boek geschreven.
De autoriteit dus op het gebied van mensapen.
Ja. Denk je. Dus, en die schrijft ook heel goed leesbaar. Dus het is, ik heb het nog niet gelezen, want ik heb het nog niet uitgepakt. Maar ja, dus dat zou een tip kunnen zijn. Maar ik denk dat dat wel een interessant boek is.
Hmm. En je eigen boek dan?
Oh, ja, en natuurlijk mijn eigen boek Crypto Encyclopedie, die mag ook. Maar ja, dat hebben we het al de hele tijd over gehad.
Ja.
Dus die heeft iedereen nu onthouden. Kun je ook met Bitcoin kopen trouwens bij de uitgever.
Echt waar?
Ja, en met Lightning, dat kan allemaal.
Gaan er alleen wel 2 ijsberen dood.
Als jij dat vindt.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. Onze gastnerd van vandaag was Krijn Soeteman. Krijn, hartelijk dank voor je deelname. De 5e keer dat je bij ons aan tafel zit. En ik hoop nog veel vaker. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ja, gewoon het grote boze internet. Twitter, ik bedoel, mijn naam is heel makkelijk, want er zijn niet zoveel Krijn Soeteman.
Nee.
Dus het is...
En ook nog te vinden bij ons op de Slack. Dus dat is ook extra leuk. Ja. Gewoon op de Nerds om tafel.
En gewoon te taggen met Krijn. Super, ook super simpel.
Ja, precies. Nou, Krijn is met lange ei.
Ja, dat
kan niet missen. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join onze Slack. Er gingen 2100 charmante en capabele nerds. Waaronder Krijn je voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds die hier gaan zitten in het kanaal Vragen van Luisteraars. Je kunt vriend van de show worden. Als je dat doet, dan betaal je een kleine bijdrage per maand. En vervolgens krijg je van ons een private RSS feed, zodat je de show altijd reclamevrij kunt luisteren. Eerder dan de rest en met minder knips. Je krijgt ook stickers en bierviltjes thuisgestuurd. En toegang tot het clubhuis. En hier heb je een perk te pakken. Dat wil je niet geloven. Want als we meetups doen of hele leuke, toffe, gigantische muismatten bouwen, dan ben jij de eerste die het hoort. Je mag ze helpen mee ontwerpen. En je kunt ze als enige krijgen. Dus wat de perks gaan zijn, weet ik nog niet. Maar elke keer dat we iets verzinnen,
pak jij het
af. Huis, de plek waar het gebeurt. Ja, en dan pak ik ze naar me. Perks, die moet je niet te lang. Dan denken die mensen dat ze bijzonder zijn. Dat valt wel mee. Spuis. Merch is te vinden op onze webshop nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.